Goedenavond, dames en heren. Klein beetje oponthoud vanwege contact met de bode. Hartelijk welkom op deze raadsvergadering van de commissievergadering van de commissie Leefomgeving. We hebben vanavond drie punten op de agenda staan die allemaal, denk ik, besprekenswaardig zijn. Ik wil u echter wel vragen of wij een wijziging aan kunnen brengen in de volgorde van de agenda. Het eerste dat ik graag wil wijzigen is, gezien de mensen op de tribune, het agendapunt 7. Dat wil ik graag naar boven halen met uw goedvinden, zodat mensen daar niet eerst een hele avond hoeven te zitten. Dus als u dat akkoord, dan gaan we dat naar boven halen, komt na de rondvraag. En dan hebben we als agendapunt 6 op de agenda staan het vaststellen van het bestemmingsplan De Hes West. Voor dit bestemmingsplan heeft daar ook heeft er wat ter inzage gelegen bij de Griffie. Dat is vertrouwelijk. Daar zijn ook vragen over gesteld en antwoorden over gekomen. Die vallen allemaal onder de vertrouwelijkheid. Ik kan mij voorstellen dat dat ook opnieuw nog vragen oproept. Alleen in deze vergadering, in het openbaar, mag er absoluut niets gezegd worden over datgene wat er in vertrouwelijkheid ter inzage heeft gelegen. Er mag zelfs niet aan gerefereerd worden. Dat gezegd hebbende en er ook nog even over nagedacht hebbende vanmiddag, wil ik u voorstellen om, als u denkt dat u mogelijk in de problemen zou kunnen komen met uw bijdrage of met uw vragen, of het dan verstandig is, of wij dan als commissie het verstandig vinden om dan wel de gehele beraadslaging over Hes West achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, dan gaat ook de camera uit en dan wordt slechts het verslag na vaststelling van het bestemmingsplan openbaar gemaakt. We kunnen ook besluiten om de beraadslaging in tweeën te knippen, waarbij u dus in het openbaar niets mag zeggen over dat wat er vertrouwelijk ter inzage heeft gelegen. Of we kunnen besluiten om het te laten zoals het is, maar dan rust er de plicht op u om er met geen woord over te reppen. Het zijn dus drie opties. De optie 1 is het meest vergaande, namelijk beraadslaging achter gesloten deuren en openbaarmaking na afloop. Voorstel 2 is een mengvorm en voorstel 3 is gewoon openbaar en iedereen beseft zich de spelregel die erbij hoort. Wie is er voor om voorstel 1 te doen?
Voorzitter, misschien nog een kleine aanvulling op hetgeen wat u zegt. U geeft aan bij het eerste punt de overweging dat als er sprake zou kunnen zijn van, laten we zeggen, een relatie met de tekst die vertrouwelijk de inzage heeft gelegen of directe reactie erop, dat u daar ieder lid eigenlijk maar vraagt van, denkt u dat het aan de orde komt, dan zou dat een probleem kunnen zijn. Ik denk dat dat niet zo relevant is als vraag. De vraag is veel relevanter. Kan één van ons in die zin in die situatie komen? Dat is op zich al voldoende om te zeggen van het is een voorstelling om het eerste punt aan te houden.
Wil iemand daarop reageren?
Ik kan nog iets over zeggen, voorzitter. Voor zover ik begrepen heb, is het wel zo dat de samenwerkingsovereenkomst tot de datum van de raadsvergadering vertrouwelijk is. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat we het vertrouwelijke deel op die datum bespreken en ons vandaag beperken tot het niet vertrouwelijke deel.
Voor zover ik dat begrepen heb, is het niet tot aan de raadsvergadering, maar totdat er getekend is, totdat het bestemmingsplan is vastgesteld. En pas daarna krijgen wij de openbaarheid. Dus
voorzitter, Mogelijk heb ik het anders begrepen, maar ik meen dat het college van zins is om deze overeenkomst aan te gaan voor de behandeling van het bestemmingsplan in de Raad. En niet pas na behandeling van het bestemmingsplan in de Raad, want anders moet er eenmaal een exploitatieplan komen en dat is niet de bedoeling. Althans, dat is nadrukkelijk gecommuniceerd dat dat niet de bedoeling is. Dus ik ga ervan uit dat ergens tussen, laten we zeggen vandaag en de raadsbehandeling, het college zou tekenen.
Even achterom kijken naar het college, want die kunnen daar uitsluitsel over geven.
Tijdens de raadsvergadering, maar ik begrijp nu dat het eigenlijk al te laat is. Dus dat, als we er iets over willen zeggen, dan zou dat vanavond moeten. Dan kies ik voor optie 2.
Optie 2 betekent behandelen in het openbaar, behoudens het stuk wat vertrouwelijk ter inzage heeft gelegen. En daarvoor aan het einde van het eerste deel de deuren dicht. Ja? Ik ga maar gewoon even het rijtje af. Wie is voor het voorstel zoals meneer Rodenburg dat heeft ingebracht? Nou, dat is een meerderheid van stemmen. Dan gaan we het op die manier behandelen. Dan ga ik dat wel doen voor het gemak ook van de griffier voor de sluiting. Dus dan... dan ga ik nog meer in de agenda schuiven. Dan gaan we ook de verslaglegging en de ingekomen stukken eerst doen. En dan pas de Hes West. Want dan, als de camera dan uit is, is het ook uit. Goed. Nou, dit was even wat huishoudelijk heen en weer gepraat. Dan gaan wij verder met agenda punt 2. Het burgerspreekrecht. En daarvoor heeft zich aangemeld... meneer Koster van Zinsia of ONO. Hij mag zelf vertellen welke van de twee ik in dit geval moet hanteren. U mag daar plaatsnemen. En dan heeft u ongeveer 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Fijn commissieleden dat Zinsia Zorggroep, de eigenaar van het landgoed Oranje-Nassausoord en van Hemelse Berg binnen uw gemeente, gelegenheid kan maken van het burgerspreekrecht. Ik heb hetgeen wat ik daarover te melden heb ik ook overhandigd en gezien dat u daar een kopie van gekregen heeft. Het gaat Zinsia in het bijzonder aan de bijzondere aandacht die uw gemeente heeft voor landgoederen. In zijn verschijningsvorm, en dat is een hele brede. Ik heb uit de notities en de startnotitie kunnen opmaken dat u daar een bijzondere zorgvuldigheid bij in acht wil nemen, omdat het een redelijk complexe materie is dat landgoederen gebeuren. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Frits Koster. Ik ben verbonden aan het Schoutenhuis rentmeesterskantoor in Woudenberg. En vanuit dat rentmeesterskantoor betrokken bij zowel Oranje-Nassausoord als Hemelse Berg. Ik lees het u voor. Ik denk dat het makkelijkste is, want dat houdt het kort. En daarin staat wel overwogen datgene wat ik u graag mee wilde geven. Ik laat me op deze manier mevrouw Karin Lieber, raad van bestuur van de Zinsia Zorggroep, verontschuldigen. Ze heeft gevraagd om haar zorgen en haar zaken hier vanavond via mij u ter oren te laten brengen. omdat ze niet in de gelegenheid was u persoonlijk toe te spreken. Ze is al eerder bij u in de commissie geweest en heeft daar bijzondere aandacht gevraagd voor het onderwerp. Maar bij deze dus ben ik als rentmeester gedelegeerd. Het verschenen van de startnotitie landgoedvisie, commissie Leefomgeving, verzoekt de raad van bestuur van de Zinsia Zorggroep, waarvan mevrouw Dr. Anders Karin Lieber al eerder binnen uw commissie aanwezig was, aandacht voor de landgoederenproblematiek, specifiek voor het object en het landgoed Stichting Oranje-Nassausoord. Overigens is ook Hemelse Berg een punt van aandacht, maar daar speelt de problematiek toch in een hele andere vorm. Maar ook niet alleen als landgoed, maar ook als zorginstelling. Om integraal te kunnen komen tot de duurzame instandhouding van zowel het landgoed als de zorginstelling, werd dit al eerder namens de Raad van Bestuur binnen uw commissie verwoord. Na bestudering van de startnotitie komen we tot de conclusie dat een uitermate conserverend beleid in de richting van landgoederen wordt ingenomen. Een en ander correspondeert met het coalitieakkoord van 2010-2014, waarbij gesteld is dat nieuwe bebouwing, behoudens al bestaande bouwrechten, niet zal plaatsvinden. Verbouw en renovatie van bestaande gebouwen blijft evenwel wel mogelijk. Ook de ruimtelijke visie tot 2025 biedt weinig mogelijkheden. Hier liggen de accenten uitdrukkelijk op natuur en culturele waarden en zullen ontwikkelingen zich met name in de richting van toeristische en recreatieve mogelijkheden moeten bewegen. Het zal u duidelijk zijn, als zorginstelling en als landgoed dragen we natuurlijk die natuur en die recreatieve ontwikkelingen een goed hart toe, maar bij ons liggen de essenties op andere doelstellingen. De nieuwe bebouwing, ook het ruimtelijke visie, die biedt dus weinig mogelijkheden. Daarin worden door uw commissie kennelijk de bouwstenen gevonden in die recreatieve en natuurzaken om de nieuwe economische dragers in feite voor het landgoed te bieden. Hoopgevend is het dat de visie moet aansluiten op de definities en thematiek zoals die beschreven is in Nieuw Gelders Arcadië. Een van de onderdelen daarbinnen is de centrale vraag in zaken de ligging van realistische reconstructies of passende alternatieve bebouwingsmogelijkheden. Met name het laatste is binnen de uitgangspunten van Zinsia Zorggroep een belangrijke bouwsteen voor de toekomstige instandhouding en ontwikkeling. Het uitgangspunt dat de landgoedvisie een beeld moet geven van mogelijke sociaal-maatschappelijke en economische functies is er een waar zeker ook de belangen van de Zinsia Zorggroep moeten laten doorklinken. In de startnotitie worden de landgoederen uiteindelijk gerangschikt in 4 groepen. Met name de Hemelse Berg past uitdrukkelijk in de categorie B, terwijl de wensen en de achtergronden van de Stichting Oranje-Nassausoord zich moeilijk in laten passen. Immers de categorie A wordt gekwalificeerd en beperkt tot landgoederen waar een consoliderende benadering toereikend is. Binnen het laatste uitgangspunt kunnen de functionele invulling ten behoeve van de zorg, maar ook de duurzame instandhouding van het landgoed in zijn totaliteit, zich onvoldoende ontplooien. En deze ontplooiing is, zo u weet, noodzakelijk ter zake de ter plaatse aanwezige maatschappelijke en publieke functies. In het totale proces is een projectgroep voorzien, met daarnaast een klankbordgroep. Deze laatste vertegenwoordigt onder andere de landgoedeigenaren. Zinsia Zorggroep zou graag op directe, zo nodig op indirecte wijze, bij willen dragen aan deze klankbordgroep, om zo op die wijze de belangen voor de zorggroep, maar ook voor de gemeente Renkum ter zake een cultuurhistorisch erfgoed, afdoende qua gebruik te kunnen vertegenwoordigen. In de ogen van Zinsia Zorggroep en in het belang van de Stichting Oranje-Nassausoord zou samenvattend het doel van het project positief kunnen worden onderschreven. Feit is dat het accent zou moeten liggen op een integrale benadering ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling, waarbij zeker ook de ontwikkeling in de rode contouren een mogelijkheid zou moeten kunnen zijn. Namens Zinsia Zorggroep kan een actieve participatie binnen het proces aan de commissie worden toegezegd.
Dank u wel. Heeft iemand nog vragen aan meneer Koster? Dan dank ik u voor het inspreken en de stukken zijn inmiddels verspreid en u gaat het nog digitaal aanleveren aan de griffier. Dank u wel. Dan komen wij bij agenda punt 3, informatieplicht collegeleden. Gaat snel, geen van beiden. Dan bij agenda punt 4, de rondvraag. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Miltenburg.
Mevrouw de voorzitter, zoals ik al daarnet met u besproken heb, ik ben op een hele interessante studiemiddag geweest, die als onderwerp had, hoe betrek je bewoners bij ontwikkelingen in het groen? Ik heb toen kennis gemaakt met een aantal van die projecten die erg leken op waar wij het in deze commissie ook alles over hebben. Eigen verantwoordelijkheid voor burgers bij plantsoenen, bij landgoederen. En nou, ik heb dat boek doorgelezen, ik heb het meegenomen hier ter inzage van mensen die dat willen. Maar de samensteller van dat boek heeft min of meer ook wel door laten schemeren dat hij wel eens bij deze commissie aanwezig zou kunnen zijn om iets over die projecten te vertellen. Als de commissie dat interessant vindt. En dat breng ik bij deze in.
Kijk ik even rond in de commissie. Als de commissie dat inderdaad interessant vindt, dan zouden we op een in de agendacommissie kunnen kijken of als er een keer weinig op de agenda staat, dat we dan dat inplannen. Is iedereen daar voorstander van? Nou, bij deze meegenomen. Als er weinig op de agenda staat voor de commissie Leefomgeving, dan is dit, zou dit een mooie invulling kunnen zijn om onszelf te ontwikkelen. Mevrouw De Roo, heb ik ook gezien dat ze wat wil vragen.
Ja, klopt. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering in januari heeft de wethouder Weda de Raad op de hoogte gebracht over de procedurele voortgang van de regiocontracten. We zijn benieuwd wat de concrete inhoud van de projecten die ingediend zijn vanuit gemeente Renkum. Welke zijn er verder uitgewerkt en welke niet? Of anders gezegd, wat heeft u goed gevonden om weg te geven aan de onderhandelstafel? Ook zijn deze voorstellen al door de GS we vragen ons af of de Renkumse projecten daar wel gehonoreerd zijn.
Kunt u daar een antwoord op geven?
Ik verkeer in een veronderstelling dat u wel was op de hoogte gehouden welke projecten we uiteindelijk hebben ingediend. Daar is volgens mij een notitie naar u toe gegaan. Vervolgens heeft er binnen de regio een proces plaatsgevonden waar eigen weging is toegepast op de projecten. En een aantal projecten zijn hoog op de lijst gekomen en een aantal projecten dusderhalve ook lager. We hebben zitten op een aantal projecten daar hoger op de lijst. Wij zijn van plan, want het is, de stadsregio heeft dat zo ingediend bij de provincie. De provincie heeft inmiddels wel gezegd dat op een aantal punten, ondergeschikte punten, iets gewijzigd zou moeten worden. Dat is vervolgens weer aangepast. En nu gaat GS er nog over beslissen en vervolgens gaat PS er nog over beslissen. Maar er is op dit moment een notitie in voorbereiding om u te laten zien wat de stand van zaken is, zoals de stadsregio, de projecten die bij de stadsregio zijn ingediend. En waar we dan ook scoren en waar we dan binnen de zaaglijn vallen, zal ik maar zeggen.
U mag heel kort reageren, want dat is niet eigenlijk aan de rondvraag.
Nee, ik was gewoon onder de veronderstelling dat de GS 1 maart dit al hebben besproken en doorgestuurd naar PS. Dus vandaar.
1 maart was de stadsregioraad.
Ik stel voor dat als u nog meer vragen heeft, dat u dat op een ander moment doet. Verder nog iemand voor de rondvraag? Dan gaan wij verder met het naar boven geschoven agendapunt startnotitie visie landgoederen. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik begin bij mevrouw Miltenburg.
Voorzitter, mag ik vooraf nog een vraag stellen? Want ik zie dat de portefeuillehouder niet aanwezig is van dit agendastuk.
Dat is, ja? Nee. Mevrouw Miltenburg.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De landgoederen van onze gemeente zijn een kostbaar bezit. Wij alle ervaren dit dagelijks aan den lijve. Ik woon vlakbij het landgoed Keijenberg. Het lezen van beide boeken over Gelders Arcadië, de Atlas en het Kansenboek, maakt ons daar weer opnieuw van bewust. De Partij van de Arbeid onderschrijft de uitgangspunten die het college voorlegt. En ook kunnen we ons vinden in de randvoorwaarden zoals omschreven. Graag willen we aanvullend nog een drietal opmerkingen maken. De werkgroep die zich bezighoudt met de landgoederen heeft een waardestellend onderzoek aangevraagd, mogelijk uit te voeren door de wetenschapswinkel van Wageningen UR. We willen graag op de hoogte worden gehouden van dit project en vinden dat de resultaten meegenomen moeten worden in de verdere ontwikkeling van een visie op de landgoederen. Vanuit de reserve landschapsontwikkelingsplan is het college voornemens 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een visie. Maar gezien de grote deskundigheid en betrokkenheid van heel wat bewoners van Renkum waar we op kunnen rekenen, denken we dat dit bedrag aan de hoge kant is. Er is al zoveel deskundigheid dat we ons inziens minder professionals hoeven in te huren voor het ontwikkelen van een visie. En ik wil de bewoners van deze gemeente hierbij wel een heel groot compliment geven voor voor een inzet. Naar de publieke tribune ook. Op die studiemiddag waar ik daar straks over sprak, heb ik geen enkel project gehoord waarin de inzet van burgers en de deskundigheid van burgers zo groot was als waar wij hier in Renkum op mogen rekenen. Dus bedankt.
Dank u wel. Mevrouw de Roo.
Dankjewel. Landgoederen en buitenplaatsen hebben een belangrijke invloed gehad op de cultuur- en natuurhistorie. Wij vinden dat landgoederen duurzaam hersteld moeten worden in hun oude glorie en dat de gemeente hierin kan faciliteren. Lokale geschiedenis komt zo dichter bij inwoners en bezoekers en zo maken we mensen bewust van hun woonomgeving. Daardoor ontstaat er ook begrip van de cultuur- en natuurwaarde in onze dorpen. Landgoederen zijn belangrijk voor natuur, biodiversiteit, cultuur, landschapsontwikkeling, toerisme, recreatie, geschiedenis enzovoort. Een visie over de toekomst van onze landgoederen en buitenplaatsen is nodig om dit allemaal te beschermen. Onze visie bevat zowel cultuur als natuurhistorie. Waar hebben we het over? De staatnotitie is gebaseerd op de atlas van het Gelders Genootschap. Hierin wordt een aantal landgoederen en buitenplaatsen genoemd. Dat is prima als uitgangspunt. Er is aandacht voor cultuur en landschap, maar niet voor natuur. Natuur wordt hier gezien als randvoorwaarde. En hoewel via EHS, Natura 2000 en onze ruimtelijke visie wel voorwaarden geschetst worden, betekent dat niet dat alles hiermee is geregeld. We moeten goed opletten voor het evenwicht voor zowel cultuurhistorisch als natuurbelangen. Kaders van wat wel mag en niet qua bouwen en restauratie, onderhoud, beheer en exploitatie zijn erg belangrijk. Bijvoorbeeld dat we niet toe moeten staan dat er gebouwd wordt in EHS of Natura 2000 gebied. Al heel snel is er aantasting van significante natuurwaarden. Maar natuur is meer dan randvoorwaarden. Duurzame landgoederen is ons doel met behoud van biodiversiteit. En met respect voor de natuurlijke omgeving. Duisternis, stilte, rust en ruimte, ongehinderd toegankelijkheid en ongehinderd uit- en doorzicht zijn heel belangrijke factoren. De ecologische waarden van toen en nu moeten bewaard blijven. En hier missen wij in deze staatsnotitie toch een stuk natuur. De stuwwal met zowel droge als watervoerende beekdalen. Soortenrijk moerasbos en zeldzame planten. Want het is toch niet de bedoeling dat onze prachtige landgoederen in buitenplaatsen worden veranderd tot vrije plantsoenen, wat niet te beleven is en dat natuurbeheer afgewaardeerd wordt van ecologie naar esthetiek. Een inventarisatie van de natuurhistorische waarden, met hieronder de ecologische waarden, hoort er ook bij. Want het commentaar in het geadviseerde besluit onder het punt duurzaamheid, waar natuur wordt opgesteld als tegenstelling tot verrommeling, daar nemen we aan dat het gaat over ongewenste verbouwing, uitbouwen en nieuwbouw. En niet over natuurverwildering, die juist heel veel biodiversiteit met zich meebrengt. Graag horen we welke overwegingen de wethouder heeft rond de natuurhistorische en ecologische waarden, zodat deze ook inzichtelijk worden. Uitgangspunt 2 en 3 in de staatnotitie zijn voor ons nog niet aan de orde, omdat we eerst een onderzoek willen zien die zowel de natuur- als cultuurhistorische waarden bekijkt. Deze huidige opdeling is alleen maar gebaseerd op de cultuurhistorische waarden. Zonder een compleet beeld met de ecologische waarden erbij zijn de prioriteiten scheef. Nadat de in kaart gebrachte cultuurwaarden en de nog in beeld te brengen natuurwaarden bereikbaar zijn, kunnen we in de Raad een prioritering maken. Dan even over het proces. Er is een projectgroep opgezet met de discipline cultuurhistorie, landschap, ruimtelijke ordening en economische zaken. Externe deskundigheid kan monumentencommissie en Gelders Genootschap zijn. We missen hier weer erg de ecologische en natuurhistorische kant. Kunt u ons toezeggen dat deze discipline wordt toegevoegd in de projectgroep? Heeft u ook al rekening gehouden met de natuurorganisaties in de belangengroep dat u wilt gaan beginnen? Overweegt u rond de tafel gesprekken met alle initiatiefnemers en geïnteresseerden? Er is €50.000 in de reserve van het landschapsontwikkelingsplan voor het opstellen voor de visie. Hoeveel denkt u om hiervan uit te geven aan onderzoek? Hoe diep en hoe grondig wordt de in kaart gebrachte inzicht in de cultuur, landschap en ecologische waarden van elk landgoed? Bent u van plan om actief op zoek te gaan naar subsidies voor dit onderzoek? En krijgen we in natuur- en cultuurwaardeonderzoek?
Dank u wel. Meneer Van Dijk.
Misschien even net, of mijn opmerking van net verklaren. Ik werd even op het verkeerde been gebracht. Omdat bij het voorstel aan de Raad meneer Van Lent als portefeuillehouder staat vermeld. Misschien mocht hij dat willen, maar dat is dus niet zo. Mijn excuus dan. De bijdrage. Voorzitter, in de vergadering van de Commissie Leefomgeving van 13 september in 2011 bespraken wij ook een startnotitie visie landsgoederen. Toen is besloten niet tot besluitvorming over te gaan, maar te wachten op de presentatie van de rapportage Nieuw Gelders Arcadië. Voorzitter, wij vonden dat toen geen goed idee. Ons idee was namelijk om vooral gebruik te maken van die kennis die was opgedaan in het project Gelders Arcadië, maar snel van start te gaan met het opstellen van een eigen visie en niet te wachten. Wij vinden het nog steeds jammer dat het besluit toen niet of anders genomen is dan dat wij dat wilden. Want in de huidige startnotitie zien wij eigenlijk het in grote lijnen in ieder geval hetzelfde terug als in de voorgaande. En dan zijn we dus eigenlijk in een half jaar tijd, ja, naar ons idee niet zo heel erg veel opgeschoten. Inhoudelijk hebben we toch bij deze startnotitie een aantal kanttekeningen. Ik loop ze even na. Ten eerste, van wat komt er nu precies in die visie te staan? Er wordt gesteld dat de visie uitgangspunten moet bevatten voor het formuleren van specifiek ruimtelijk beleid om de landgoederen beter te beschermen. En wellicht zelfs door het aanscherpen van bijvoorbeeld een monumentenbeleid. Bij de randvoorwaarden staat dat de visie richting geeft aan toekomstige inrichting, beheer en ook functionele mogelijkheden. Dat suggereert dat er concreet wordt aangegeven wat er aan maatregelen uitgevoerd zou moeten worden om die landgoederen te herstellen. En wij denken dat dat ook belangrijk is dat dat wordt gedaan. En zien dan ook liever dat het niet als een randvoorwaarde, maar als een doel van de visie wordt opgenomen. Graag een reactie daarop. Voorzitter, wij vinden dat de visie moet uitgaan van een goede inventarisatie van de bestaande waarden. En dan hebben wij het over de landschappelijke, de cultuurhistorische en ook de natuurwaarden. En naar het idee van D66 is het daarbij noodzakelijk dat dit zorgvuldig en goed wordt gedaan. En zeker op een gedetailleerder niveau dan in de rapportage van het Gelders Arcadië. Het is niet duidelijk uit de notitie hoe het college dat ziet. Graag een reactie erop. Hoe gedetailleerd gaat het worden? We hebben in onze vorige bijdrage ook het belang benadrukt van het betrekken van lokale eigenaren en lokale kennis en kunde. Uit de notitie is ons niet duidelijk geworden welke lokale deskundigen nu worden ingeschakeld. En overigens horen wij ook nog graag de mening van de Monumentencommissie over de startnotitie zoals die er nu ligt. De in de visie of in de startnotitie genoemde uitgangspunten vinden wij niet zo scherp en duidelijk. Onder landgoederen met een herontwikkelopgave wordt nu de nadruk gelegd op de verdwenen bebouwing die al dan niet terug zou moeten komen. Wij vinden dat ook het verdwijnen van de oorspronkelijke groenstructuren of andere landschapswaarden zou kunnen leiden tot een herontwikkelopgave. Graag een reactie van de wethouder hierop. Ander punt is de bebouwing. Het werd net ook genoemd door de inspreker. Wat geldt hier nu als uitgangspunt? Er staat dat alleen nieuwe bebouwing wordt toegestaan op basis van bestaande bouwrechten. Dat is een passage uit het coalitieakkoord. Maar wat wordt hier nu dan mee bedoeld? Wat zijn dan in deze definitie de bestaande bouwrechten? En ja, wat in het geval als blijkt uit de analyse dat op een landgoed prima gebouwd zou kunnen worden? Bijvoorbeeld ondersteund door historische gegevens, het past qua ecologie, kortom, het past bij een landgoed. Maar er zijn geen bouwrechten, wat deze dan ook mogen zijn. Wat gaat u dan doen? Er werd net een concreet voorbeeld aangereikt. Daarnaast is het ons niet duidelijk waarom op de landgoederen die in particulier bezit zijn en niet voor publiek toegankelijk zijn, er wordt aangesloten bij de bestemde wettelijke kaders. Ook hier kan toch immers sprake zijn van een gewenste ontwikkelopgave, gezien de analyse van de historische waarden enzovoort. Door deze nu in beeld te brengen, kan de gemeente toch juist beter haar oordeel geven op toekomstige verzoeken tot wijziging van de huidige bestemde kaders. Dan heb je ook een visie die vooruitdenkt en waar je ook straks wat mee kan. Ten slotte zouden wij ook graag een duidelijke financiële paragraaf in de visie opgenomen willen hebben. Daar hebben we de vorige keer ook vragen over gesteld. En met name voor de landgoederen die in bezit zijn bij de gemeente, moet duidelijk worden wat de in de visie voorgestelde maatregelen tot herontwikkeling gaan kosten. Dank u wel.
Mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Visie landgoederen. Startnotitie. Het opstellen van de visie landgoederen is een wens vanuit het coalitieakkoord. Het is goed dat er een richting gegeven kan worden aan hoe we met landgoederen binnen onze gemeentegrenzen om willen gaan. In het coalitieakkoord staat ook dat we de kennis van de burgers willen betrekken bij de voorbereidingen van beleidsstukken. Onze fractie heeft de initiatiefgroep Visie voor Landgoederen op bezoek gehad. We zijn erg gecharmeerd van hun voorstel om een soort nulmeting te doen naar alle landgoederen in onze gemeente. De uitkomsten van het onderzoek van het Gelders Arcadië zijn toch meer algemeen inventariserend en voorzien van meer algemene aanbevelingen voor kansen en verbeteringen. Een nulmeting waarbij nog specifieker gekeken kan worden naar de huidige kwaliteit en historie van de Renkumse landgoederen lijkt ons een verstandige uitgangspositie voor de ontwikkeling in de toekomst. Aangezien de initiatiefgroep voorstelt om dit onderzoek te laten uitvoeren door de wetenschapswinkel van de WUR en dit zonder extra budget zou kunnen plaatsvinden, iets wat we moeten omarmen. We stellen ons dan ook voor dat het college deze kans en hulp aangreep om gezamenlijk met inwoners te komen tot een mooie visie. Tot zover.
Meneer Tiemens.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Landgoederen zijn de pareltjes in onze omgeving met veel historie. Een duidelijk beleidskader voor landgoederen en buitenplaatsen binnen onze gemeentegrens waarbinnen bestaande waarden worden beschreven en behouden. Gewenste ontwikkelingen worden gestimuleerd en ongewenste kunnen worden tegengegaan. Dit spreekt ons heel erg aan, omdat het inderdaad ook een voornemen is uit het coalitieakkoord. De financiële consequenties vinden wij op zich vrij groot en wij vragen ons dan ook niet af of er van de enorme expertise die er bij de diverse betrokken partijen leeft, niet meer gebruik kan, gemaakt kan worden. Dank u wel.
Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VVD heeft kennis genomen van de voorliggende startnotitie en wij kunnen ons vinden in de hierin genoemde drie uitgangspunten voor het opstellen van de visie landgoederen. Echter, om tot een concrete onderbouwde visie op de landgoederen te komen, zijn wij van mening, en ik heb het al eerder gehoord net bij D66 en gemeentebelangen, dat in eerste instantie een goede inventarisatie gemaakt moet worden van de huidige situatie. Deze inventarisatie zal ons inziens onderdeel moeten zijn van de randvoorwaarden voor het opstellen van deze visie. En we willen dan ook graag van de wethouder horen of deze inventarisatie onderdeel uitmaakt van de opstelling van de visie, dan wel dat die ervan uit kan maken. En dan met name onder de genoemde randvoorwaarden. Verder zouden wij het op prijs stellen kennis te nemen van de door het college vastgestelde projectplan. De gegeven samenvatting is duidelijk, maar om een totaal beeld te krijgen is het wenselijk kennis te nemen van het gehele plan. Overigens, in de samenvatting van het projectplan is aangegeven dat zo nodig zal worden samengewerkt met externe deskundigen, te weten de Monumentencommissie en het Gelders Genootschap. Wij nemen aan dat ook andere deskundige partijen, waaronder eigenaren en of beheerders, geraadpleegd zullen worden bij het tot stand komen van de visie. Dank u wel.
U ook bedankt. Dan vraag ik wethouder Heinrich naar voren om reactie te geven op de gestelde vragen.
Ja, voorzitter, laat ik misschien even beginnen, ook naar aanleiding van de zeg maar, opmerking die D66 zo even maakte, om even uit te leggen waarom ik hier zit en collega Van Lent nog steeds op het raadsvoorstel staat. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat dat een aantal maanden geleden ook zo was. De discussie die toen hier in uw commissie plaatsvond, had een aantal elementen, maar een belangrijk element eruit was, u heeft het zelf ook al even aangehaald, is dat u heeft uitgesproken van, nu even pas op de plaats, althans toen op dat moment, om het hele proces van het Gelders Arcadië even goed af te ronden en zeg maar dat de opbrengst van dat hele proces, het kansenboek en de atlas en dergelijke, dat hele verhaal mee te nemen in de voorbereiding op de landgoederenvisie. Dat heeft ook in het college geleid, aangezien ik vanuit de cultuurhistorie en monumenten verantwoordelijk was voor Gelders Arcadië, ook gezegd van oké, dan gaan we die, met name die cultuurhistorische uitgangspunten en kaders, ook heel belangrijk laten meewegen in het voorbereiden van die visie en ook bij deze startnotitie. Dat heeft ook geleid tot zowel ambtelijk ook een andere penvoerder zal zijn die meer uit de hoek cultuurhistorie en monumenten komt. En ook zeg maar wat de portefeuilleverdeling bent, we de afspraak hebben gemaakt dat ik deze landgoederenvisie daarvoor verantwoordelijk ben en niet collega Van Lent. Laat onverlet dat, zoals je ook waar een van u terecht op heeft gewezen, dat in de projectgroep, dat zegt met name de ambtelijke deskundigheid, ook natuurlijk vanuit de Groene Hoek, de medewerkers van de Groene Hoek, bij uitstek betrokken zijn bij deze landgoederenvisie. Dat even vooraf. Een aantal dingen zeg maar komen terug in diverse bijdragen van uw fractie. Laat ik beginnen even met GroenLinks, die met name heel erg betoogd heeft, en ik denk terecht, dat natuurwaarde een belangrijk uitgangspunt en kader moeten zijn voor het opstellen van die landgoedrevisie. Hoewel het woord natuur hier niet zo verschrikkelijk vaak gebruikt wordt, wordt er wel een aantal keren gerefereerd aan de groene waarden. En u moet dat een beetje in dat licht zien. Kijk, landgoederen en buitenplaatsen zijn natuurlijk in eerste instantie cultuurhistorische landschappen in zijn algemeenheid zijn cultuurhistorische fenomenen. Natuur en landschap, dat zijn twee hele verschillende dingen. Als je kijkt naar hoe in de 19e eeuw mensen tegen natuur aankeken en tegen landschap aankeken, dan is daar een groot verschil tussen. Maar het laat onverlet natuurlijk dat veel elementen van landgoederen dat wel degelijk vandaag de dag als belangrijke natuurwaarden worden gezien en worden ervaren. Een van de belangrijke spelers op dit terrein, bijvoorbeeld het Staatsbosbeheer, is ook een van de partijen die we nadrukkelijk zullen uitnodigen om zitting te nemen in de stuurgroep die met externe deskundigen gevuld zal worden als begeleiding bij deze landgoedrevisie. Dus natuur en ecologische waarden en ook elementen als biodiversiteit die u genoemd heeft, zijn wat mij betreft nadrukkelijk onderdeel van de visie en maken ook nadrukkelijk onderdeel uit van beschrijving van landgoederen en waarden die landgoederen vertegenwoordigen zijn ook natuurwaarden en ecologische waarden. Dat betekent dat we, noemde net bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, maar ook andere deskundigen van landgoederen dan wel van allerlei groeperingen in deze gemeente die zich met landgoederen en met natuur bezighouden, ook nadrukkelijk uitgenodigd zullen worden om vertegenwoordigers af te vaardigen in die stuurgroep. En ook, die zullen ook op basis van eigen deskundigheid betrokken worden bij het opstellen van de visie. Je moet het zo zien. Er zijn natuurlijk een groot aantal landgoederen, het zij in particulier bezit, het zij in bezit van de gemeente, het zij in bezit van allerlei andere natuur- en landschapsorganisaties. En wij zullen met al die eigenaren, CQ-beheerders, gesprekken gaan voeren in de voorbereiding van deze visie. Dat betekent dat ook die deskundigheid van bijvoorbeeld van het Gelders Landschap, maar ook van het Staatsbosbeheer en andere en eventueel natuurmonumenten betrokken zullen worden bij deze visie. Dus wat dat betreft denk ik dat u er verzekerd van kan zijn dat al die elementen die u noemt, die groene waarden en die ecologische waarden, wel degelijk een belangrijke plaats zullen innemen. Niet alleen in de beschrijving van de afzonderlijke landgoederen, maar ook in de keuzes die gemaakt worden voor wat betreft beheer ontwikkeling van die landgoederen. Een aantal heeft ook gezegd, en terecht denk ik, van maak nou zoveel mogelijk gebruik van lokale kennis en deskundigheid. En dat gaan we ook zeker doen. Al de beheerders en eigenaren zullen betrokken worden bij deze landgoedrevisie. Dat zal in verschillende sessies gebeuren, niet in een soort eenmalige grote Poolse landdag, maar dat zal ook in verschillende sessies gebeuren. Een aantal daarvan, en ook een aantal van de groepen die zich in deze gemeente met landgoederen bezighouden, zullen uitgenodigd worden zitting te nemen in de stuurgroep. De stuurgroep is zeg maar het eerste vaste, zou je bijna kunnen zeggen, klankbord van ons met de omgeving van de landgoederen. Maar daarnaast zullen op allerlei deelbijeenkomsten met beheerders en met eigenaren gesproken gaan worden om te kijken wat hun eigen visies over de landgoederen zijn en hoe wij dat kunnen meenemen in deze landgoedrevisie. Dus er wordt denk ik zoveel mogelijk en optimaal geprobeerd om straks die kennis en kunde daar ook gebruik van te maken. Dat betekent ook tegelijkertijd dat die 50.000 euro die in het LOP is opgenomen, dat is gewoon een gereserveerd bedrag daarvoor. Dat is een feitelijke constatering dat in het LOP 50.000 euro is opgenomen. Wat mij betreft bij lange na niet gebruikt zal worden. En ik stel mij voor dat voor een slechts gering deel van dat bedrag we externe deskundigheid kunnen inhuren. Want op onderdelen zal nog de externe deskundigheid zeer waardevol zijn. Een aantal van u heeft gesproken over zeg maar nulmeting of een soort startmeting. Nou, van heel veel landgoederen is al veel bekend. Hè, vanuit door landgoederen zelf zeg maar in het verleden verzameld, laat ik het zo maar even noemen. Vanuit het Gelderse Acadië is heel veel verzameld. Maar er zal ook nog op een aantal landgoederen en buitenplaatsen zal nog aanvullend onderzoek moeten worden gedaan. Zeker aanvullend geïnventariseerd moeten worden. Dat zullen we wellicht voor een gedeelte zelf kunnen met onze eigen deskundigheid hier in huis. Maar dan zal wellicht ook nog voor een gedeelte gebruik moeten gemaakt van externe deskundigheid. Het zij de eigenaar-beheerder, het zij een andere externe deskundige die eens een keer met een andere blik naar die landgoederen gaat kijken. Goed, dat eventjes denk ik voor wat betreft een aantal belangrijke algemene punten die een aantal fracties van u hebben genoemd. Nou, dan gaan we, hoe gaan we om met dat bebouwen en die bouwrechten? Inderdaad, en de inspreker constateerde dat ook al in het coalitieakkoord, is dat vrij behoudend geformuleerd. Vrij conserverend geformuleerd. Als u kijkt naar Gelders Acadië, en ook daar heeft u bij de toelichting die de mevrouw Storms van het Gelders Genootschap hier heeft gegeven in oktober, geloof ik, vorig jaar, op het hele verhaal van het Gelders Acadië, daar zie je uit dat het in het Gelders Acadië er veel, laat ik zeggen, meer ruimte wordt gegeven. In die zin, er wordt eigenlijk gezegd, denk nou ook na dat er in bepaalde gevallen het waardevol kan zijn om eens te kijken wat voor ontwikkelingsmogelijkheden er op de landgoederen zijn. En dat is niet altijd alleen maar bebouwing. Daar werd bijvoorbeeld ook nadrukkelijk gezegd van, en dat zien we ook in onze gemeente, bijvoorbeeld een historische groentetuin weer opnieuw zijn plek geven. Zowel bij het kasteel Doorwerth bijvoorbeeld als bij de oorsprong. En ook daarbij ONO, die groentetuin. Dat zijn echt, denk ik, waardevolle nieuwe gebruiksmogelijkheden of ontwikkelmogelijkheden, zo u wilt, in landgoederen. En dat zou wellicht ook in bebouwing kunnen zijn. En ik denk dat wij ons hier niet bij voorbaat, ook in de lijn van het Gelders Arcadia, moeten uitsluiten, en de inspreker wees er ook al een beetje op, dat er wellicht mogelijkheden, of dat er wellicht landgoederen zijn, waarin een nieuwe bebouwing nog wel eens een keertje goed zou zijn om daarover na te denken. Laat ik het zo formuleren. Bouwrechten, daaronder versta ik, daar kun je heel formeel juridisch onder gaan, hè, dat er een bouwvergunning ligt en dat je dus inderdaad een bouwrecht hebt. Maar ik denk dat de bedoeling van de coalitieakkoord was, en zo heb ik het althans, zo interpreteer ik het althans, dat bouwrechten ook daar, zeg maar, niet in formele zin, maar wel in, laat ik zeggen, meer cultuurhistorische zin aanwezig zijn. Daar waar bijvoorbeeld vroeger ooit een bebouwing heeft gestaan, bijvoorbeeld de Hemelse Berg is daar een voorbeeld van, waar vroeger ooit bebouwing heeft gestaan, waarvan ik zou kunnen zeggen, als er weer een nieuwe bebouwing zou ontstaan, dan moet je bijvoorbeeld rekening houden met de footprint van het voormalige gebouw en dergelijke. En daar zijn natuurlijk nogmaals, na al die jaren in formeel juridische zin wellicht geen bouwrechten meer. In de zin van dat iemand een bouwvergunning in zijn achterzak heeft. Maar daar zit denk ik wel, dan zo interpreteer ik het, is sprake van bouwrechten in meer cultuurhistorische zin. En zo zou ik daar eigenlijk ook mee om willen gaan. Dan die particuliere landgoederen. Dat is een beetje een, laat ik zeggen, in de vierdeling bij uitgangspunt 2 een beetje een vreemde eend in de bijt. In die zin, als je nagaat bij het uitgangspunt 2, dat er sprake kan zijn van consolidatie, herontwikkeling, dan wel dat er landgoederen helemaal niet meer herkenbaar zijn als landgoed. En je hebt dan een derde categorie waar het meer gaat om, zeg maar, het eigendom, de eigendomstitel, de particuliere handen. Je zat een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Het is wel een praktische eend in de bijt, om in die zin, daar waar landgoederen in particulier bezit zijn en niet toegankelijk zijn, toch een wat andere situatie is. Maar ik ben met u eens, daar waar u zegt dat je ook bij die particuliere landgoederen die in, zeg maar, categorie 2c vallen, die niet toegankelijk zijn, je wel degelijk je moet afvragen of je niet als gemeente in het kader van je gehele landgoederenvisie ook niet iets zou moeten opnemen over die landgoederen. En dus we gaan ook, dat moeten we natuurlijk wel even vragen, maar de bedoeling is om ook met die particuliere eigenaar hun landgoederen te gaan bekijken, om te kijken in goed overleg met die particuliere eigenaar die landgoederen niet openstellen, om toch te kijken wat zijn de waardevolle elementen uit die landgoederen en wat zou je eventueel voor advies, zou ik bijna willen zeggen, suggestie kunnen doen aan die landgoedeigenaren, om toch in hun eigen keuze die ze maken over het beheer van de landgoederen, toch elementen mee te nemen die wij vanuit de visie op het hele gemeentelijke grondgebied mee zouden willen geven aan die landgoedeigenaren. Dus in die zin is het een beetje een buitencategorie, maar dat betekent niet dat we de gemeente, want dat wil natuurlijk de visie, de gemeenschappelijke elementen die in die landgoederen zitten, hè, waar je dus ook in het kader van Gelders Arcadia over de hele Zuid-Veluwezoom, maar binnen onze gemeente wel degelijk de gemeenschappelijke kenmerken en de karakteristieken van die landgoederen wilt behouden, zeker wilt versterken, en dat geldt wat mij betreft, ook voor die particuliere landgoederen. Alleen hebben we daar, omdat ze natuurlijk en particulier zijn en niet toegankelijk zijn, te maken met een opvatting van de eigenaar over het beheer. Nou, daar kun je alleen maar, laat ik zeggen, van uitgaan dat je als gemeente een goed stuk aandraagt waarvan je hoopt en kunt verwachten dat die landgoedeigenaar bereid is om met die visie rekening te houden in zijn eigen beheer van zijn landgoed. Dus we willen dat zeker niet links laten liggen, maar wel degelijk meenemen. Inventarisatie heb ik al een beetje over gesproken. De mogelijkheid van die wetenschapswinkel van de WUR, nou, dat lijkt me op zich een heel zinvol ding om daar eens een keertje naar te kijken. Alle kennis die je op die manier van zo'n gerenommeerd instituut, zou ik bijna willen zeggen, als de WUR kunt krijgen waar je voordeel mee kunt doen, dan moet je niet laten liggen, zou ik bijna zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet er op dit moment zelf te weinig van de details, maar we gaan zeker eventjes in de voorbereiding met die mensen kijken of we daar wat mee kunnen nemen. En de financiële paragraaf, ik geloof D66 vroeg daarnaar, de financiële paragraaf opnemen in de visie. Dat hangt er een klein beetje van af, want je moet ook denk ik niet zo ver gaan in die visie dat je al bij wijze van spreken op bestekniveau allerlei suggesties gaat doen. Het is echt een visie die je uit wil werken ook per landgoed. Want het heeft, als je alleen maar in abstracte termen blijft praten, is het ook weinig hanteerbaar, zou ik weinig. Dus kun je het niet erg operationaliseren. Dan moet dus wel degelijk ook iets over de individuele landgoeden gezegd worden, wat je aan beheers, consolidatie, zeg maar, ontwikkelmogelijkheden wil zien. Dan moet je ook aangeven van, denk ik dat het zinvol is, een orde grootte van getallen. Maar ik moet niet, denk ik, verwachten dat er echt een financiële paragraaf zit waar je, zeg maar, zou kunnen zien van, nou, als je daar aan de gang gaat, heb je daar 5 ton nodig en daar 3 ton en dergelijke. Dat wordt, denk ik, een beetje te, gaat de scope van deze landgoedrevisie een beetje te buiten. En daar wou ik de voorzitter bij laten.
Zijn er mensen die hier nog op willen reageren? Mevrouw de Roo.
Ja, voorzitter, ik heb volgens mij heb ik één vraag waar er geen antwoord op is gekomen. Dus die stel ik toch voor de zekerheid nog een keer. Ben je van plan om actief op zoek te gaan naar subsidies? En dan, ik heb mij genoteerd dat groene groeperingen wordt uitgenodigd om mee te doen. Daar ben ik zeer tevreden over. Want ze stond niet in de papier, dus vandaar. Ik heb ook goed gehoord over biodiversiteit en ecologische waarden. Die horen erbij. Dat vind ik ook erg belangrijk, daar ben ik ook zeer tevreden mee. Ik heb wel begrepen dat er ligt in opdrachtverzoek bij Gelderse Kadië voor de cultuurwaarden, om die in kaart te brengen als wij deze staatnotitie gaan aannemen in de Raad. Kunnen we dan ook verwachten dat er daarbij in natuurinventarisatie bij komen? Want Gelderse Genootschap die kunnen dat zelf niet. En de waardestellingsonderzoek vanuit de WUR wordt gezegd dat die gratis is. Maar ik verwacht toch wel dat er kosten bij verbonden kunnen zijn. Dus daar hoor ik graag een antwoord op.
Daar beantwoorden?
Ja, graag. Ik zat even rond te kijken of er nog iemand anders iets wilde.
Ja, ik net niet, maar nu wel. Oh.
Net ook, maar je keek de andere kant op. Maar het is niet erg, kan overkomen.
Okay.
Twee puntjes. In eerste instantie ten aanzien van de bouwrechten. Of wel of niet historische bouwrechten aanwezig zijn, dan willen we toch vooralsnog vasthouden aan het gestelde in het coalitieakkoord. En we wachten verder af wat in de visie straks naar voren komt. Dan had ik ook gevraagd of wij kennis zouden kunnen nemen van het vastgestelde projectplan. Die stukken zijn aanwezig, mag ik aannemen. En wellicht dat het alsnog mogelijk is om die stukken te ontvangen. Dank u.
Dan nu, wethouder nogmaals.
Ja, dank u voorzitter. Naar GroenLinks toe, nee, we zijn niet van plan om nu al allerlei subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Dit is een visie. Er zijn wellicht voor een aantal uitvoeringsplannen subsidiemogelijkheden, maar we gaan niet zo ver dat je echt gaan onderzoeken. Vooral ook al niet omdat je, als je concreet als subsidie wil aanvragen, je echt een heel erg onderbouwd en doorgerekend plan moet hebben. Dus in zijn algemene zin zijn velen in de, zeg maar, landgoederenwereld, dat ik het zo maar even noem, op de hoogte van welke stichtingen, fondsen en dergelijke eventueel subsidies zouden kunnen verlenen. Dus dat is ook niet zo heel erg zinvol om die dan nog weer een keertje op te nemen. Maar in concrete gevallen gaan we niet specifiek op zoek naar subsidie, want wij gaan hier een visie maken. En een visie waar een aantal elementen straks eventueel uitgevoerd gaan worden voor zover het gemeentelijke landgoederen betreft, dat zal ook straks in het uitvoeringsprogramma
aan de orde moeten komen. Want dat bedoelde ik ook niet. Ik bedoel de subsidie voor de onderzoek, niet voor de uitvoering.
Nee, maar goed, we hebben hier een potje met geld. Nogmaals, ik heb net aangegeven dat wat mij betreft dat veel te ruim destijds begroot is van €50.000 met alle deskundigheid die we hier, zou ik zeggen, gratis tussen aanhalingstekens kunnen lostrekken vanuit onze inwoners van de gemeente. Wij zullen een aantal externe deskundigen mogelijk gaan inhuren. Nou, daar kun je een gedeelte van de potje voor gebruik maken. En dat onderzoek van de WUR is wellicht gratis. Nou, als daar nog een kleine bijdrage gegeven moet worden, dan zullen we daar op dat moment naar kijken. Dan wat betreft die inventarisatie in die natuurwaarde. Ja, ik heb. Kijk, Gelderse Arcadië is natuurlijk een project van het geweest, en dat loopt overigens nog steeds, van het Gelders Genootschap. Dus daar is de cultuurhistorie, de monumentale status van die landgoederen uitgangspunt geweest. Niet zozeer, zeg maar, de natuurwaarde aan zich. Die zijn er wel onderdeel van, maar daar was niet de focus op, om het zo te zeggen. Het ging over de cultuurhistorische waarde van die landgoederen. Ik heb zelf zo net aangegeven dat we, voor zover we een heleboel informatie nog niet hebben, daar aanvullend onderzoek naar doen, zeker aanvullend gaan inventariseren. En bij die inventarisatie hoort wat mij betreft ook een inventarisatie van die zo door u genoemde natuurwaarde of ecologische waarde. Dus die komen aan de orde. En ik ga nu niet meer daarover, zeg maar, heen en weer corresponderen met Gelders Arcadie of met het Gelders Genootschap. Die hebben een rol gehad. Die zullen we ongetwijfeld ook in dit traject graag meenemen, omdat er veel kennis en kunde ook bij het Gelders Genootschap zit. Maar we zijn ook in staat om met onze partners, met de deskundigheid hier in huis en met de andere deskundigen te kijken wat van specifieke landgoederen er nog aan natuurwaarde over is, zeker aan natuurwaarde behouden moet blijven. Dus dat gaan we zeker doen. En als de VVD graag kennis neemt van het projectplan, nou, er is niks geheims aan. Dus wat dat betreft, dat stel ik u met alle plezier via de Griffie ter beschikking.
Voorzitter, mag ik nog?
Dat wordt een derde termijn. U mag nog één vraag stellen.
Eén vraag, wordt een hele lange. Nee, ik hoor de wethouder zeggen op een aantal uitgangspunten, met aanvullingen, uitbreidingen of in ieder geval andere bewoordingen dan dat hier nu in deze tekst staat. Met name dat punt van die particuliere landgoederen, hoe daarna gekeken wordt. Ik zit even te zoeken hoe ik daar nou nu mee om moet gaan. Want u zegt dat nu, maar het staat niet in deze startnotitie nu. En dat gaat ook over dat punt van die bebouwing.
Nee, mijn bewoordingen zijn een toelichting, een uitleg zo u wilt, van het hier gestelde. En daarmee is dus de lading, de betekenis die u kunt geven aan de woorden zoals die hier in de visie staan, die zijn door mij nog een keertje weer uitgebreid en toegelicht. En daarmee heb ik een verduidelijking willen geven, een uitleg willen geven van hetgeen hier staat. En daar kunt u zich ook straks, als de visie aan u zal worden aangeboden in de loop van dit jaar, daar zeggen op terugvallen dat inderdaad de woorden zoals ik ze hier gebruikt heb, door u op die manier ook geïnterpreteerd moeten worden.
Goed, dan sluit ik de beraadslaging over dit onderwerp. Kan dit als een sterstuk naar de raadsvergadering?
Oh. Ja, voorzitter. Zeer positief verrast over de antwoorden van de wethouder doen we aan het twijfelen. Eigenlijk willen we graag dat het snel door de raad komt, maar zit toch met dat we even willen overleggen in de fractie.
Dus het kan geen sterstuk worden. Nou, dan gaat ook dit agendapunt niet als sterstuk naar de raad en zal het gewoon geagendeerd worden. Dank u voor de toelichting. Ik ga nu even, nee, ik hoef niet om me heen te kijken. We gaan even kort schorsen voor een kopje thee of koffie. En dan kunnen we even kijken of de technische problemen die ondertussen waren ontstaan ook opgelost zijn. Een hele korte schorsing. Dames en heren, ik wil graag verder gaan met de vergadering. Wij zijn aangekomen bij agendapunt dat origineel agendapunt 5 was. Startnotitie, eerste fase, integraal uitvoeringsprogramma IUP. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer De Boer, meneer Van der Pas, mevrouw Gerritsen, meneer Van Dijk, meneer Rodenburg en meneer Kaspers. Meneer Van Dijk.
Dank u wel. Voorzitter, we hebben er lang over gedaan om zover te komen waar we nu zijn. Eigenlijk al vanaf 2008. Nu vinden wij als D66 dat er ook eindelijk een keer vaart gemaakt moet worden om tot uitvoering over te gaan. Want anders zijn de mooie visies alweer achterhaald door de werkelijkheid. We zien nu al namelijk dat de maatschappelijke werkelijkheid een ander is dan onze politieke werkelijkheid. En de ondernemers en de inwoners zitten te wachten op de gemeente. Het proces om te komen tot een uitvoeringsprogramma wordt beschreven in het voorstel. En het belangrijkste element wat D66 betreft is het komen tot het gefaseerde meerjaren uitvoeringsprogramma. Natuurlijk ligt er een koppeling met onder andere de interne strategische beleidsvoering en hoe je die vorm geeft. En kan het IUP een belangrijk onderdeel zijn voor de in- en externe communicatie. Maar de focus moet wat ons betreft liggen om zo snel als mogelijk met een uitgewerkt uitvoeringsprogramma te komen. Volgens de in het voorstel voorgestelde planning mogen we in oktober een uitwerking verwachten van de eerste fase. En eigenlijk ontvangen we dan een analyse van de bestaande beleidsplannen en een analyse waar deze botsen met het strategische beleidskader, met een plan van aanpak voor het vervolg. Voorzitter, wij vragen ons echt af of dit niet sneller kan. Het ontbreekt ons nu aan een verdere doorkijk in de tijd, maar de resultaten uit fase 1, die moeten dan nog uitgewerkt worden tot een echt uitvoeringsplan. Dat moet weer worden vastgesteld. Dat zal dan medio 2013 zijn. Dat moet dan nog weer verwerkt worden in het meerjarenbeleidsplan. En dan hebben we het dus al over het meerjarenbeleidsplan van 2014 en verder. Dat vinden wij ongewenst en duurt ons te lang. Voorzitter, wij zouden graag zien dat de projecten die echt nodig zijn om de acute problemen op te lossen, en we noemen hier bijvoorbeeld de visies voor de centra van Renkum, Oosterbeek, Wolfheze en Doorwerth, hier niet op hoeven te wachten. En wij vragen ons af of het niet mogelijk is al eerder speerpunten te benoemen om deze vast te stellen in de Raad en hieraan te gaan werken, parallel aan het maken van het uitvoeringsprogramma. Voorzitter, nog een laatste punt ten aanzien van de kosten. Voor de eerste fase zijn deze gering, maar voor de vervolgfase worden deze geschat op €150.000 in het voorstel. Uit de financiële paragraaf blijkt dat er jaarlijks 32.500 beschikbaar is. Nou, dat is te weinig dan. En hoe gaat de wethouder dat oplossen? En bovendien vragen wij ons af of we niet op deze kosten zouden kunnen besparen door hier meer eigen ambtenaren voor in te zetten of samenwerking te zoeken met andere gemeentes uit of in de expertisepool, de pool van ambtenaren. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, met stijgende verbazing heeft de fractie van GroenLinks de startnotitie voor het integraal uitvoeringsprogramma van de structuurvisie gelezen. En voor die verbazing zijn een aantal redenen, deels ook al genoemd door de heer Van Dijk van D66. In de eerste plaats hebben wij in de afgelopen jaren al 4 lijvige beleidsstukken vastgesteld, vol met richtinggevende uitspraken. Bij de vaststelling van de ruimtelijke visie in oktober 2011 zeiden wij dat wij akkoord waren om deze visie nu vast te stellen, mits er dan begin 2012, wat het nu is, meteen vaart gemaakt wordt met het betrekken van inwoners bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. En pas dan, als we dat uitvoeringsprogramma hebben, hebben we immers als gemeente een structuurvisie die voldoet aan de eisen van de WRO. Maar wat wordt er hier voorgesteld om het zoveelste intern gerichte proces op te starten om de verschillende beleidsnota's op elkaar af te stemmen? Dat hadden we volgens ons al gedaan toen we die 4 visies maakten. Dit geeft ons een sterk gevoel van navelstaarderij vanuit de gemeente. En op deze manier duurt het in onze beleving allemaal nog langer voordat we als gemeente een rechtsgeldige structuurvisie hebben. En we vragen ons ook af, dat is ook een vraag aan de wethouder, of we zo langzamerhand door die traagheid binnen deze gemeente niet in de problemen komen. Dat we op een gegeven moment op onze vingers getikt worden omdat we geen structuurvisie hebben. In de startnotitie worden ook een aantal mogelijke pilotprojecten voor het uitvoeringsprogramma genoemd. De Taskforce Verkeer, de Taskforce Renkum en de Centrumplannen voor Doorwerth. Als deze projecten inderdaad tot uitvoering komen, lijken ze ons te groot als pilotprojecten voor het uitvoeringsprogramma. Maar we voelen wel voor de suggestie die net door D66 is gedaan om een aantal speerpunten te benoemen en daarmee aan de slag te gaan. Maar vooral ook buiten het gemeentehuis aan de slag te gaan en inwoners nu eindelijk weer te gaan betrekken bij dit proces. Want daar loopt het wat ons betreft vast. GroenLinks vraagt zich dus af waar deze eerste fase nu precies voor nodig is en is eigenlijk niet bereid om hier budget voor uit te trekken zolang dit niet helder is. En zeker niet bedragen als 150.000 euro. En we zijn er ook zeker geen voorstander van om een extra reserve in te stellen om dit werk te financieren. Tot zover.
Dank u wel, meneer Kaspers.
Dank u wel, voorzitter. Dit stuk wat voor ligt is een concrete uitwerking van het al eerder geformuleerde strategisch beleidskader. Maar als je een plan hebt, moet je een paar dingen zeker weten. Wat kost het? Wat is je bedoeling? Welke tijdshorizon heb je? Al die drie elementen zitten er niet concreet in. Laten we even beginnen bij de doelstelling. Die is omschreven in dit verhaal. Ik heb een aantal keren gekeken naar wat de bedoeling is van het stuk. Er staat op pagina 4 van 7 dat een aantal zaken moeten leiden in de vorm van analyse tot antwoord op de vragen. Of de ambities van het beleidskader sporen met de huidige beleidsuitgangspunten binnen dit huis. Nou, dat is op zich redelijk helder. Van, hebben we geen dingen vastgesteld die niet kloppen met wat we eerder vastgesteld hebben? Het zou vreemd zijn als we dat strategisch beleidskader nu pas beoordelen op zijn relevantie ten opzichte van eerdere beleidsuitspraken. Het zou vreemd zijn. En dan een zin die ik ook na 6 keer lezen niet begrijp. Vertaalt het, waar het op staat is mij niet duidelijk, de ambities van het strategisch beleidskader in concreter beleid en draagt hierbij bij aan de bekendheid van deze ambities. Ik wil het graag snappen, want met deze startnotitie wil je vragen beantwoorden. En ik weet niet wat het is die de ambities van het strategisch beleidskader in concrete acties vertaalt. Het staat niet duidelijk geformuleerd, maar je uitgangspunten, wat wil je bereiken met de startnotitie, moet voor iedereen helder zijn. Een ander punt wat je bij een project zou willen weten is, wat kost het? Er wordt ergens een bedrag genoemd van 150.000 euro. Daar worden een aantal bedragen genoemd die op den duur zouden kunnen leiden tot een deel van de invulling van dat bedrag. Een stukje uit 2010, een stukje resterend uit 2011. Volgens mij is de jaarrekening 2011 nog niet vastgesteld. En het bedrag in de begroting 2012 is ook niet voldoende bij die andere bedragen opgeteld om tot die 150.000 euro te komen. Dus sluitende financiering is ook wel een belangrijk element bij een project. Derde element is, wat is de tijdshorizon? Een aantal collega's klagen over de snelheid van het proces. Wat ik graag zou willen weten, wanneer is het eindresultaat beschikbaar? Pas dan kun je beoordelen, denk ik, of de tussenstappen logisch en een tijd voor de hand liggend zijn. Dus die elementen horen wel bij een project, een startnotitie of een voorstel wat je doet aan de raad. Ander element is, wij vinden dat, laat ik zeggen, terecht gekeken wordt naar welke lopende projecten die gestart zijn of die op den duur een bepaald effect zullen gaan hebben, in dit proces ingevlochten moeten gaan worden. Een aantal voorbeelden worden genoemd. Wat ik eraan mis is in afval datgene wat we een paar maanden geleden hier in de commissie besproken hebben. Ik moet maar even de revitalisering van een aantal bedrijventerreinen. Die hebben ook een ruimtelijke impact als dat gaat uitwerken. Maar dat zou ook een onderwerp kunnen zijn wat, denk ik, hier in terecht moet gaan komen. Welke opgeteld? De ambities zijn groot. Maar wil je daar als raad, mijns inziens, verstandig ja of nee over kunnen zeggen? Zullen de dimensies, doelstelling van het project, tijdshorizon en financiën scherper moeten onderstrepen om het goed te kunnen behandelen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van de VVD kan zich in grote lijnen verenigen met de inhoud van de voorliggende startnotitie. Inhoudende het uitvoering geven aan de eerste fase van het integraal uitvoeringsprogramma en om de uitkomsten van de eerste fase samen met een plan van aanpak voor het vervolgproces van het integraal uitvoeringsprogramma in het najaar 2012 aan de Raad ter goedkeuring voor te leggen. En daarnaast nog het instellen van een bestemmingsreserve meerjarig projecten om de reeds beschikbare budgetten meerjarig beschikbaar te houden ten behoeve van het integraal uitvoeringsprogramma. Voorzitter, deze startnotitie is onziens duidelijk. Echter, wij hebben nog wel enkele vragen aan de wethouder. In de startnotitie geeft u aan dat het meerjaren beleidsplan een beleid- en uitvoeringsplanning geeft voor de eerste 4 jaar, terwijl het integraal uitvoeringsprogramma een doorzicht geeft van een langere termijnplanning. Waarom is in dit kader gekozen voor een langere termijnplanning? En bent u wellicht met ons van mening dat een planning langer dan 10 jaar in feite te lang is? Verder geeft u aan dat de uitwerking van de eerste fase vraagt om een intern proces en dat de hieraan verbonden kosten daardoor gering zullen zijn. Maar hoe hoog schat u de kosten in die hiermee gemoeid zijn voor deze eerste fase? En naast de kosten voor de eerste fase zijn er kosten begroot voor de uitwerking van de tweede fase. Alhoewel deze kosten wellicht op dit moment moeilijk in te schatten zijn, zal er toch een begroting gemaakt moeten zijn. Hoe ziet deze begroting er globaal uit en hoe lang denkt de wethouder Vos hiermee bezig te zijn met deze tweede fase? En zijn de ingeschatte kosten daarmee in overeenstemming? Zeker als we kijken naar het eind 2012 beschikbare bedrag van ongeveer 68.000 euro. In concreto, kan de wethouder aangeven wat er van het totaal tot 2012 gereserveerde budget overblijft na uitvoering te hebben gegeven aan de eerste fase en blijft er vervolgens nog voldoende in kas om de tweede termijn zonder zorg uit te laten werken. Dank u wel.
Meneer Van der Pas.
Voorzitter, dank u wel. Het CDA vindt dat dit een goede start is voor de uitwerking van de eerste fase van het integrale uitvoeringsprogramma. Een paar opmerkingen daarbij. We gaan ervan uit dat de toezeggingen die zijn gedaan door de wethouder bij de behandeling van de structuurvisie vorig jaar blijven staan. En daar is, en dit als geruststelling naar GroenLinks, toen ook toegezegd dat samen met ondernemers, inwoners, voorzieningen en raadsleden een interactief proces wordt ingegaan. En dit proces moet zorgvuldig ingegaan worden. En wat ons betreft gaat de kwaliteit daarvan voor de snelheid. Dus met de afsluiting van de eerste fase in oktober van dit jaar kunnen wij leven. Wat betreft financiële consequenties hebben we nog enkele vragen. Voor de uitvoering van de vervolgfase is 125.000 tot 150.000 euro geraamd. Dat vinden wij nogal veel. Daarvan is waarschijnlijk een substantieel deel voor inhuur van externe ondersteuning. Voorzitter, is er binnen de eigen organisatie niet voldoende deskundigheid aanwezig om deze fase uit te voeren? Dit, maar ook samenwerking met andere gemeenten, en D66 refereerde er ook aan, kan tot aanzienlijke besparingen komen. Bovendien, voorzitter, is ons onduidelijk welk bedrag nu beschikbaar is. Is dat een bedrag van 68.464 euro? En zo ja, hoe verhoudt zich dan dat tot de raming van de kosten die aanzienlijk hoger uitvallen? Dat zou al een tekort van 60.000 euro opleveren voor de uitvoering van fase 1. Voorzitter, wij kunnen ons vinden in de strekking van de geadviseerde besluiten. Echter, de Griffie heeft ons er met de voorlegger attent op gemaakt dat de formulering van het dictum iets anders zou moeten zijn. Is de wethouder daarvan op de hoogte? Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen heel kort zijn. De fractie van gemeentebelangen is heel blij met deze startnotitie en vindt het zelfs een voorbeeld voor een format voor alle nog volgende startnotities, want alles waar je als fractie om zit te wachten, staat erin. Het is duidelijk wat de bedoeling is. In onze ogen is er ook nagedacht over alles te betrekken, beleidsterreinen, mogelijkheden en te regelen zaken. En wat ons betreft kan het als sterstuk naar de raad.
We hebben wel hetzelfde stuk gelezen, toch, mevrouw Gerritsen?
Ik begin maar even aan de kritische zijde. Want het is raar, het splitst zich in tweeën. Hè? Het is het positief, iets minder positief. Eventjes om, in eerste instantie even de financiën. Meneer Kaspers, die staan er dus wel degelijk in. En dus natuurlijk heeft u gelijk dat u zegt van in zo'n startnotitie moet het financieel perspectief staan. Die staan er dus in. Want in het eerste jaar 2012 is er dat bedrag van 68.000 euro beschikbaar. En u kunt ook zien in het overzichtje dat er jaarlijks een structureel bedrag in de begroting zit voor de structuurvisieuitwerking. En dat is die 32.000 euro. Dus op het moment dat je 2013 nog een stuk doet en nou, misschien waarschijnlijk ook een stuk nog in 2014, heb je dat hele totale bedrag bij elkaar. Dus wat dat betreft is de dekking geregeld. Ik vind het terecht dat u vraagt.
Voorzitter, volgens mij klopt dat sommetje niet helemaal.
Jawel hoor.
Want, zullen we mevrouw Weda eerst eventjes laten uitpraten? Dan kunt u in de tweede termijn uw kritische noten te kennen geven.
2012 68, 2013 weer 32 erbij en dan in 2014 weer 32. Ja. Ik hoop echter dat we inderdaad ook enige snelheid maken. Want ik moet u ook eerlijk zeggen dat toen ik de eerste keer de discussie aanging over het proces, ik het ook wel langer vond duren, want ik stond zelf ook te trappelen om nou eindelijk eens een keertje direct die uitvoering aan te gaan en met mensen daarover te gaan praten. Maar in intensieve discussie daarover ben ik toch echt overtuigd dat dit de goede manier is om te doen en wel hierom. Dat er is natuurlijk op het gebied van kaders een aantal dingen. En natuurlijk zie je daar een aantal dingen terug op heel strategisch visieniveau in de ruimtelijke visie. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel beleidsnota's. Nou, binnenkort komt er in ieder geval één bij. Maar er liggen er natuurlijk al een aantal waarin ook heel duidelijk gewoon staat hoe een aantal dingen uitgevoerd moeten gaan worden. Nou, het is volstrekt onverstandig om te beginnen aan dit proces en dan eigenlijk naar burgers en ondernemers toe te gaan en de indruk te wekken dat alles open ligt. Want nee, we hebben natuurlijk gewoon ook sectoraal, zo heet dat zo mooi, fors wat beleid liggen en hopelijk binnenkort er nog één, zelfs misschien wel twee nota's bij onder het motto verbinden. Nou, daarin staan gewoon een aantal dingen die gewoon te maken hebben met de ruimtelijke invoering van beleidsuitgangspunten. Nou, wat de bedoeling nu van is, en dat is natuurlijk, ja, dat doe je wel in dit huis, of dat nou intern gericht is of niet, maar je doet dat in dit huis, ga je kijken wat we nu hebben en wat we, waar daar de overlappen zijn en wat daar de dingen zijn die er misschien nog niet zijn uitgewerkt. En dat is dan die eerste fase, waar die u gepresenteerd wordt in oktober, waarmee je heel duidelijk hebt van hier kunnen we mee gaan praten met burgers en bedrijven. En dan, want dat is, als je een discussie aangaat over burgerparticipatie, is het heel belangrijk dat je ook van tevoren duidelijke kaders schept. En niet met een aantal mensen in discussie gaat en achteraf zegt van ja, maar dat is wel heel mooi geweest, maar het klopt toch niet helemaal met wat wij eigenlijk al hadden vastgesteld met elkaar. Nou, daar ben ik van overtuigd dat het proces dus ook zorgvuldiger moet. En als je ook kijkt naar hoe de in de WRO wordt aangegeven dat je tot uitvoeringsprogramma's kunt komen, is dit ook wel heel duidelijk in lijn met hoe je dat zou moeten oppakken. We hebben wel gezegd dat er op een aantal punten natuurlijk, ik zou kunnen zeggen, een aantal dingen al bezig zijn. Er is een taskforce verkeer, er is een taskforce die gaat over het centrum van Renkum. Overigens begrijp ik niet helemaal of dat GroenLinks dan zegt dat zou te groot zijn. Want als het nou iets wat heel goed afgerond is, zijn het die twee dingen in de taskforce. Dat zijn ook de dingen die dan in zo'n gebiedsvisie zouden moeten landen. Zo is het ook.
Mag ik dat heel kort verduidelijken, voorzitter?
Hè?
Wilt u dat in de tweede termijn doen? Dan kan mevrouw Weda nu even.
En omdat we met dat proces bezig zijn, is het ook onzin om daar dan weer mee te gaan wachten. Maar zeggen van laten we die nou zwaluwstaarten. En dat is feitelijk wat u ook zegt. Die paralleliteit erin brengen en de boel te zwaluwstaarten. Ik had het ook heel graag op doorwet gedaan. Ik wilde het eigenlijk nog wel op doorwet, maar wel waarom het hierin stond, en dat is helaas, hebben we daar niet voldoende hoog op gescoord, is dat we in de regiocontracten heel graag extra geld wilden hebben om het centrum in te richten. Want u weet dat wij door het hele proces rond het bestemmingsplan Mozartlaan natuurlijk de oorspronkelijke investeringen die er waren voor de inrichting van het centrum gedurende dat proces aan andere dingen besteed zijn, zal ik maar even kort door de bocht zeggen. We hebben daar niet hoog gescoord omdat er, en eigenlijk is het een beetje kip-en-ei verhaal, omdat we iets moesten hebben wat voor 2015 echt afgerond en klaar zou moeten zijn en waar in feite al een concreet plan voor moest liggen. Nou, wij hebben het eigenlijk aangevraagd voor iets wat we nog met elkaar zouden gaan ontwikkelen en vandaar dat we dus niet zo hoog in de ranking zijn gekomen. En volgens mij, mevrouw de Hoge, heeft u die overzichten ook toegestuurd gekregen vanuit de stadsregio? Ja. Al die lijstjes met al die projecten waar dat kabelbaantje in Rijnwaarde zo hoog stond. Ja, zegt u.
Dan is er misschien iets met mijn post geweest deze keer.
Ja, want ik zou niet weten, was met mooie kleurtjes ook. Dat over het te lang. En nogmaals, ik sta ook zelf te trappelen om zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig. En dan sluit ik mij aan bij de woorden van het CDA op dat punt. Het moet wel zorgvuldig gebeuren, want anders ga je dingen dubbel doen, overdoen of misschien te vergeefs een aantal dingen doen. Volgens mij heb ik iets gezegd over de kosten. Natuurlijk komen ook de revitalisering van de bedrijfsterreinen in het kader van de uitwerking van de visie erin voor. Ik zou niet weten waarom u veronderstelt dat dat niet zo is. Ja, en als u mij vraagt om bepaalde zinnen uit te leggen, dan kan ik me dat ook nog wel voorstellen. Maar als ik nu heb uitgelegd hoe het proces in elkaar zit, hoop ik dat ik daarmee ook de zin heb uitgelegd. Dus wat dat betreft denk ik dat met nog de vraag te beantwoorden dat de toezeggingen die er staan in de voortreffelijke flap van de Griffie, dat die inderdaad ook blijven staan, dat ik dat inderdaad ook nogmaals toezeg, dat de toezeggingen blijven staan. Zit er nog één punt in wat een aantal uur heeft genoemd, samenwerking met andere gemeenten. Zijn andere gemeenten vaak nog niet zo ver als wij op dit punt zijn. B, ook als je mensen van andere gemeenten inschakelt, die zijn niet gratis. Als het gaat om onze interimpool, dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld, als we die inschakelen, die kosten gewoon geld. Dus dat is geen geldbesparing. En bovendien wil je natuurlijk gewoon heel specifiek wat er in Renkum aan de orde is, in het kader van uitvoering, juist in Renkum invullen. Dus dan kan je wel deskundigheid van andere gemeentes gebruiken, maar je zult het toch voor de gemeente Renkum moeten uitvoeren. Dus daar zit geen financiële winst in. En oh, sorry, nog één vraag. Of ik mij ervan bewust was dat de Griffie heeft aangegeven dat er in het dictum iets veranderd moest worden. Nu heb ik begrepen dat dat inmiddels gebeurd was, maar dan kijk ik de Griffie even aan.
Ik wil dus ook even toelichten, die voorleggers, die worden al gemaakt ruim voordat de agendacommissie ernaar gaat kijken of het op de agenda kan komen. En dan wil het wel eens een keer gebeuren dat er vanuit de griffier een aanbeveling komt die al opgepakt is voordat het in de agendacommissie komt. En dan betekent het dat in dit geval niet het dictum van het raadsvoorstel gewijzigd moet worden, maar dat het eigenlijk de voorlegger een kleine aanpassing behoefte. Dus ik denk dat het is gewoon, het is procedureel. U was klaar, dan meneer Van Dijk mag als eerste in de tweede termijn.
Ja, oké. Twee vragen had ik nog even. Wanneer is het uitvoeringsprogramma er nu eigenlijk? Want dat heb ik de wethouder niet horen zeggen. Dus wanneer is het nou eigenlijk klaar? Eerste vraag. Nee, de eerste vraag. Dus wanneer is het gewoon helemaal klaar? Want er staat gewoon geen einddatum in wanneer dat programma nu ligt. Dat heb ik nog niet horen zeggen. En ik werd een beetje in verwarring gebracht door de opmerking van de wethouder over de projecten die nu in dit lijstje staan, want hoe moet ik dit nu lezen? De projecten die hier staan, de Taskforce Verkeer en de Taskforce Renkum, zijn dat nou projecten die waar de gemeente al wel in gaat investeren en dingen gaat doen vooruitlopend op het vaststellen van het IUP? En andere dingen die daar niet in staan, die doen dan even niet mee of zoiets. Daar wordt niet in geïnvesteerd voordat het programma daadwerkelijk is vastgesteld. Dat begrijp ik niet helemaal. U noemde zelf bedrijventerreinen, die staan hier niet in. Betekent dat nou dat investeringen daarin wachten totdat het IUP is vastgesteld?
Was dat uw tweede termijn? Dan gaat mevrouw de Roo, meneer Rodenburg had ook een opmerking. En misschien nog wel meer opmerkingen.
Ja, de eerste even over die pilotproject, inderdaad, daar was ik ook wat over in verwarring. In mijn beleving is een pilotproject eigenlijk een klein project om de boel mee op te starten en dingen uit te proberen. En in die zin vond ik die taskforce daar minder geschikt voor. Als u het eigenlijk op dezelfde manier bedoelt als aangegeven door D66, projecten waarmee je sneller aan de slag wil en waarmee je sneller de kans wil verkennen en mee verder wil. Dan kunnen wij ons voorstellen dat je daar een aantal projecten voor selecteert. De tweede vraag sluit ik me volledig aan van wanneer hebben we nu een uitvoeringsprogramma? In die zin maak ik me ook echt oprecht zorgen dat ik gewoon het gevoel niet heb dat het einde in zicht is. En dat we straks, zoals ook al eerder is aangegeven, een stapel visies hebben die achterhaald zijn. Dus in die zin blijft een groot aantal van de bezwaren die ik heb genoemd, blijft wat mij betreft overeind staan. Natuurlijk moeten we zorgvuldige afwegingen maken. En natuurlijk moet de zaak intern op elkaar worden afgestemd. Maar dat, daar ga ik eigenlijk vanuit dat dat sowieso gebeurt binnen de gemeente. Dus wij houden grote moeite met deze startnotitie. Dank u wel.
Meneer Kaspers.
Een vraag over de samenhang tussen planning en financiën. Ik heb nog steeds niet gehoord. Andere fracties vragen er ook om wanneer het uitvoeringsprogramma gereden is. Veronderstellend dat datgene wat u zegt, er is tot en met 2012 68.000 euro beschikbaar. Het maximale bedrag is 150.000 euro. Dan heb je, als je jaarlijks die 32.000 euro op je budget zet, heb je tot en met 2015 tijd om die 150.000 euro bij elkaar te brengen. Dat zal toch niet de horizon zijn? Dus dat is de samenhang der dingen die ik niet begrijp. U zou onze plezier doen concreet aan te geven, in 2013 is het toch, of welke andere datum die u noemt. En daar heb ik die middelen voor nodig. En die zijn deels gefinancierd uit de saldi 2010-2011 en uit die structurele bijdrage vanaf 2012. En het rest komt daar en daar vandaan. Maar die inhoudelijke samenhang heb ik niet gezien. Andere opmerking is, u zou mijn plezier doen door die zin als vraag waar de analyse een antwoord op moet geven, toch proberen uit te leggen. Want ik snap hem echt niet. En ik heb het een keer wat vaker gelezen, maar het is absoluut niet te begrijpen voor mij wat daar staat. En ik hoop toch dat u de raad kunt duidelijk maken welke vraag u wilt doen beantwoorden.
Even precies aangeven welke zin u bedoelt.
Op pagina 4 van de 7, bij het tweede gedachtenstreepje voor de wethouder. Vertaalt het de ambities? Die zin wil bij mij niet doordenken wat er echt mee bedoelt. Het woord het waar het op staat, snap ik bijvoorbeeld niet. Ik snap gewoon niet wat er staat.
Pagina 4 van 7.
En ik wil het graag begrijpen. En de laatste opmerking die ik had, u gaf aan bedrijventerreinen zijn niet expliciet genoemd, maar ze hoeven niet expliciet genoemd te zijn als het maar onderdeel van het totale proces. Dat is de essentie van wat ik met de vraag bedoelde. Dat is een zo wezenlijk onderdeel van, laat ik zeggen, economisch beleid en ook de financiële consequenties daarvan zijn zo groot. Dus die moeten als vanzelfsprekend meelopen in de planning voor het integraal uitvoeringsprogramma.
Dank u wel. Aan die kant nog iemand behoefte? Meneer de Boer? Nee? Oké. Mevrouw Weda, wilt u reageren?
U bedoelt dus, meneer Kaspers, de zin sporen de ambities uit het strategisch beleid met de beleidsvormende uitspraken in het bestaande.
De tweede
zin. De zin daarna. Vertaalt het de ambities uit het strategisch beleid in concreet beleid en draagt het hierdoor bij aan de bekendheid van de ambities, van deze ambities?
Als u me aangeeft waar het woord het op slaat, dan snap ik het misschien.
Ja, volgens mij was ik bedoel, je kan inderdaad een hele semantisch discours over de teksten met elkaar aangaan. Ik denk dat het plaatje wat erboven staat heel duidelijk aangeeft van de ambities die er zijn in het strategisch beleidsstellen, kloppen die met de beleidsnotities. En dan moet je vervolgens die ambities vertalen in een concreet beleid. En zijn daar dan lacunes in? Dat is de globale uitleg die ik gaf. En ik kan me voorstellen dat u enigszins in verwarring raakt van de zin, want u merkt bij mij ook wel dat ik dat enigszins raak. Maar ik hoop dat met deze toelichting, of wilt u dat ik dan deze notitie terugneem en het herschrijf? Nee, nee, soms gebeurt dat.
Nee, luister, dat lijkt me wat te veel. Dat bevordert de snelheid van het proces zeker niet. Maar het zou wel handig zijn als u zou zeggen.
Kunt u met deze uitleg die ik geef leven?
Met uw intentie in afval die ik daaruit afleid, zeker.
Oké. Dan haak je toch echt geheel van mijn apropos af wat andere vragen betreft. Als het gaat, want u heeft eigenlijk ook nog gevraagd van hoe lang is nou de doorlooptijd en over 10 jaar. Kijk, als de eerste fase in oktober aan u voortgelegd wordt met een concreet plan van aanpak daarin van hoe het vervolg moet worden ingevuld, dan kunt u bijna op uw vingers natellen dat we er in 2013 in ieder geval nog mee bezig zijn. Ik hoop dat we er in 2014 niet meer mee hoeven bezig te zijn, in 2013 klaar kunnen zijn. De kosten zijn dan ook begroot op dat als je die lange doorlooptijd nodig hebt, dat je dan dat totaalbedrag hebt. En dan is het antwoord van, is dat geld er? Ja, want het staat structureel in de begroting. Ik ben er niet zo bang voor dat je dan met elkaar plannen aan het ontwikkelen bent. Die dan eigenlijk alweer op het moment dat je ze ontwikkelt inhaalt. Want omdat je dat als een zeer dynamische ontwikkeling doet, juist met burgers, bedrijven in deze gemeente, denk ik dat het een hele actuele inbreng is na een grondige analyse zoals die heeft plaatsgevonden in de eerste fase. Dus ik ben niet zo bang dat door de doorlooptijd dat je dan eigenlijk achterloopt op je eigen uitgangspunt. Integendeel, ik denk juist dat je dan heel goed in de pas blijft met de politieke realiteit.
Maar mevrouw de voorzitter, als ik dat de wethouder toch mag vragen. Alleen als u, laat ik zeggen, uitkomt in 2015, althans heeft u voldoende budget voor 150.000 euro. Zo simpel is het sommetje.
Nee, kijk, hoe langer het uitloopt, hoe meer budget ik heb. Want als het bedrag structureel in de begroting staat, dan komen er elk jaar 33.000 euro bij. Dus wat dat betreft.
Maar u hebt toch de ambitie, ik gaf u net aan, 2014 af te ronden.
En als,
dan hebt
en
u
ik,
niet voldoende budget.
En ik
dat
heb ook gezegd dat als ik sneller ben, dat ik ook minder hoef te investeren en te besteden. Dus dat ik ook gewoon binnen het budget kan blijven.
Zijn alle vragen zo beantwoord? Nee, meneer Van Dijk?
Nou ja, het is mij nog steeds niet duidelijk wat het lijstje van projecten op bladzijde 3 dan precies betekent.
Op dit moment, en dan heeft u het over die twee taskforces, hè?
Onder andere, ja.
Ja, en ik heb iets over doorwerd ook gezegd. Op dit moment is er een taskforce verkeer. Die draait nu al bijna een jaar en daar zitten een aantal concrete maatregelen aan te komen. Nou, dan als je... Als het gaat over de verkeersdoorstroming, probeert de taskforce verkeer daar een aantal antwoorden op te geven. Dat zal volgens mij, ik kijk nog even achter mij, over niet al te lange tijd aan u worden voorgelegd. Ja. Dus dat hoef je dan niet opnieuw en over te doen. Tegelijkertijd heeft u als raad besloten om ook in het centrum van Renkum een flinke extra impuls te geven en een flinke snelheid te maken. Dus dan liggen daar ook de uitvoeringsprogramma's, gebiedsvisies, liggen dan klaar op het moment dat de taskforce uit Renkum ook zijn plannen aan u voorlegt. Dan ga je dat niet nog een keertje overdoen, want dat doe je, dat heb je ook al gedaan op een interactieve manier. Je hebt ook geanalyseerd van wat er op dat punt was, want zo heeft taskforce verkeer gewerkt, zo gaat de taskforce Renkum ook werken. Dus dan doe je op een stukje van het verhaal, doe je ook wat eigenlijk in de rest van het proces ook gaat gebeuren. En je trekt dat in feite iets naar voren, maar zegt tegelijkertijd, je zwaluwstaart dat met de hele ontwikkeling naar het uitvoeringsprogramma. En volgens mij zit er één, ik hoorde u iets zeggen over investeringen. Kijk, waar het om gaat is dat er een uitvoeringsprogramma komt van wat er moet gebeuren. Daar horen natuurlijk investeringen bij, maar die investeringen zijn niet... die hoeven in ieder geval niet uit die begroting die hierin staat, want dat is gewoon het proces. En die investeringen zijn natuurlijk ook vaak dingen die gewoon al in de begroting zitten. Of, en soms zal het ook in het meerjaarprogramma moeten worden opgenomen. En op het moment dat je daar concrete punten voor hebt, zal dat ook gewoon in onze hele financiële en beleidscyclus op dat punt meelopen. Dus wat je wilt is een programma, gewoon wat doe je, maatregelen en u... stelt eigenlijk een vraag volgens mij over of je het ook al financieel hebt kunnen waarmaken op dat moment. En dat is volgens mij de volgende stap die je doet. Ik probeer u te begrijpen wat u zegt, want u heeft het over investeringen en ik heb het over maatregelen en een uitvoeringsprogramma.
Ja, ik kan uw redenatie ook volgen, dan is mij alleen nog niet helemaal duidelijk waarom dan de revitalisering van de bedrijventuinen er dan niet in staat, want dat is ook zo'n project waar we nu mee bezig zijn.
Ja, dat had er in principe, wat mij betreft, ook gewoon in kunnen staan om te hebben. Hè? Ja, er lopen natuurlijk wel meer projecten, want dat blijkt, dat zult u ook in het plan van aanpak, zult u dat ook gewoon straks terugzien. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die heel duidelijk politieke prioriteit hadden in deze raad. En daarvan heb ik gezegd, dat kan je niet gewoon zo lang blijven uitstellen tot het plan van aanpak. En we willen, u heeft uitgesproken om daarmee aan de slag te gaan, dus daar gaan we er ook mee aan de slag. Maar we zorgen wel dat dat geen aparte lijn wordt, maar dat het juist gezwaluwstaard wordt met het hele programma, of het hele proces om tot een uitvoeringsprogramma te komen. En dat juist te integreren. Maar je moet het er niet op laten wachten.
Ik denk dat de wethouder voldoende haar best heeft gedaan om antwoorden te geven. Ik stel voor dat we de beraadslaging hierover sluiten. En ik vraag aan de commissie of dit stuk als sterstuk naar de raad kan.
Ik hoef er inderdaad denk niet veel woorden meer aan vuil te maken, ja. Maar ik denk niet dat wij hiervoor gaan stemmen.
Het mag geen sterstuk worden. Oké, ook deze gaat niet als sterstuk. Dit onderwerp gaat niet als sterstuk naar de raad.
Je krijgt een drukke raad hoor, GroenLinks.
Ja, het wordt een heel zware, heel volle raadsagenda. Dan gaan wij nu naar... Even voor de duidelijkheid naar agenda punt 8. De verslaglegging van de gecombineerde commissievergadering Leefomgeving en Bedrijvigheid. Daar zijn geen opmerkingen op binnengekomen. Dus dat is bij deze vastgesteld. En dan komen we bij de ingekomen stukken regiozaken. Wil iemand daar iets over vragen of zeggen? Ook niet, dan kan dit ook verder. En dan gaan wij naar... het voorheen agenda punt 6, gewijzigd vaststellen, bestemmingsplan de HES West 2011. Ik ga u nogmaals wijzen op het feit dat u in het openbare gedeelte niets mag zeggen dat gaat dat vertrouwelijk ter inzage ligt, dan wel dat daar een relatie mee heeft. En dan gaan we nu eerst een eerste termijn doen over in het openbaar... over waar we het wel over kunnen hebben, namelijk over het bestemmingsplan. En als we daarmee klaar zijn met de behandeling, dan schorsen we. En dan kunnen de beelden ook uit. En dan gaan we verder met een besloten gedeelte van de vergadering. Wie mag ik het woord geven over het bestemmingsplan de HES West zonder de dingen die vertrouwelijk behandeld moeten worden? Meneer Den Burger, mevrouw Miltenburg, meneer Rodenburg, meneer Van Dijk, mevrouw Gerritsen en meneer Tiemens. Meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Gelet op de agendawijzigingen die er zijn, zal ik met betrekking tot het besluit het derde punt nu niet bespreken en me beperken tot de punten 1 en 2 uit het besluit. Punt 1 gaat in op de ingediende zienswijzers, de beantwoordingsnota daarop. Er wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Wij hebben daar niet zo heel veel moeite mee, met uitzondering van één onderdeel. En daarmee wandel ik eigenlijk bijna automatisch ook naar het tweede punt. Dat gaat over gebouw H32. H32 is een gebouw dat gehandhaafd blijft, in de tekst staat, geheel gehandhaafd blijft. als we de tekeningen vergelijken met het masterplan zoals vorig jaar vastgesteld en met het landschapsplan, dan is het zo dat het gebouw maar deels blijft staan en niet in zijn geheel. Dat is dus wat raadselachtig. Ook de omvang ligt daar niet helder mee vast. Overigens, als gezocht zou worden waar dat staat in het oude masterplan, dan is het 3.3 waar een fasering in is aangeduid. Daar komt gebouw H32 nadrukkelijk in naar voren. En daarmee kom ik automatisch bij het tweede punt eigenlijk. In dit bestemmingsplan is een functie opgenomen die oorspronkelijk in het landschapsplan en in het masterplan niet zaten, te weten de functie bedrijf. Daar zijn wij waarschijnlijk als raad zelf debet aan gelet op het feit dat wij gemeente hebben ruimte te moeten geven, en ik denk dat het nog steeds een goede zaak is, aan het faciliteren van bedrijven als DECRA, laboratoriumactiviteiten die oorspronkelijk op dat terrein zaten, zitten en waarvan die wij daar graag willen houden. Nou is het curieuze dat in de bestemmingsplantekst en de regels bij de kantoren nadrukkelijk de ruimte wordt geboden om bedrijfsactiviteiten milieucategorie 2, en daar vallen in principe de activiteiten van DECRA onder, althans dat hebben wij altijd begrepen, volledig gefaciliteerd worden. Dus voor ons is de vraag, wat moeten we eigenlijk met het begrip bedrijven in deze? Waarom is het geheel niet als kantoren geduid met bedrijfsactiviteit milieuklasse 2 daarbij aangeduid, waarbij dus DECRA zijn plaats zou kunnen vinden? Nog curieuzer is het dat als we gaan kijken naar de bestemmingsplankaart, daar sprake is van dat we een relatief groot vlak hebben met bedrijven, dat we daarnaast een aantal vlakken hadden die allen bekend zijn, uitgezonderd een klein randje rond gebouw H40, het laboratorium van DECRA, die de kantoorbestemming krijgen, en dat we daarnaast nog eens een keertje de wijzigingsbevoegdheid hebben van 6000 vierkante meter, zoals in deze raad via amendement vastgesteld. De totaalsom levert in het slechtste geval een beeld op wat in ieder geval niet strookt met het landschapsplan en met het masterplan zoals vastgesteld, want in het slechtste geval zou er veel meer bebouwing kunnen zijn. Wij missen de koppeling tussen het doen verdwijnen van de bedrijfsgebouwen in de Zuidwesthoek, vooral dus zeg maar tegen het bedrijventerrein Klingelbeek aan. En dat heeft ook een belang natuurlijk, omdat wij in een ander verband ambities hebben uitgesproken met betrekking tot bedrijventerrein Klingelbeek. Wij zitten dus met de vraag van, hoe moeten we dat duiden, die bedrijven? We gaan ervan uit dat ze weggaan. En laat ik zeggen, wij zijn natuurlijk op zoek gegaan in ambtelijke kring van leg het eens uit. En daaruit komt naar voren dat bedrijven wegbestemmen is een lastige zaak. Dan loop je het risico van een planschade. Dat is een helder verhaal. Dus dat het daarmee blijft staan, lijkt helder. Wat natuurlijk wel bijzonder is, dat we te maken hebben met een ontwikkelaar en met een eigenaar op het terrein die zelf in hun landschapsplan en in hun masterplan hebben geformuleerd dat die gebouwen verdwijnen. U kunt zich misschien nog herinneren, voorzitter, dat we ooit 4 Lego-steentjes op een rij hebben gehad, KM1 tot en met KM4. Met zichtlijnen doorheen, allemaal prachtige beelden in ieder geval. Dus gaan wij ervan uit dat zowel de opdrachtgever, de eigenaar, als de ontwikkelaar allen van mening zijn dat die bedrijfsgebouwen uiteindelijk zouden moeten verdwijnen. Dat desondanks deze partijen aangeven dat ze oude schoenen nog niet weg willen gooien, zolang ze geen nieuwe hebben, kunnen we ons ook iets bij voorstellen. We denken echter dat er een oplossing is en dat die oplossing gelegen zou kunnen zijn in, en daar komt die, en daarmee gaat het me zo meteen ook naar het volgende subagendapunt. Het zou in een SOC opgelost kunnen worden, namelijk de wijzigingsbevoegdheid zal ook een samenwerkingsovereenkomst vergen. En permitteert u mij dat ik daar zo meteen op terugkom om te duiden hoe wij denken dat dat opgelost zou kunnen worden. Blijft het gegeven dat wij denken dat de term bedrijf in het bestemmingsplan geschrapt zou kunnen worden? Althans, maar dat hoor ik heel graag van de wethouder, als wij de duiding kantoren, laboratoriumactiviteiten en dergelijke correct begrepen hebben en ook de ambities lezen die TCN heeft op het hele Arnhems buitengebied, dan denken wij dat het volledig past in de omschrijving die we nu voor kantoren hebben met milieuactiviteit 2. Wat daarbij nog wel bijzonder is, en dat moet ik dan toch ook duiden, is de laboratoriumactiviteit wordt gedefinieerd in dit bestemmingsplan in punt 1.61. Daarnaast hebben wij een
bijlage gekregen, een staat van bedrijfsactiviteiten waarin aangegeven wordt welke categorie wat is en wat de milieubelasting is. In ieder geval is die uitgesplitst over de categorieën 1 en 2. En je zou verwachten dat er een parallel tussen de bijlage en de bestemmingsplantekst gelegd wordt. Al is het maar door de code, de SBI-code, zoals die gebruikt wordt in de bijlage, in ieder geval te vermelden in de definities ook. Wat ons betreft missen we dat en we kunnen ons voorstellen dat we dat via een amendement zouden kunnen repareren. Maar ik hoor heel graag vooral hoe de wethouder staat tegenover het hele artikel 3 eigenlijk, het fenomeen bedrijf, of we dat überhaupt wel nodig hebben. Dan kom ik nog eventjes bij een stukje formulering zoals die in het raadsvoorstel zelf staat. Het college geeft aan onder het hoofdstukje verbeelding wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het masterplan en het landschapsplan zoals we dat besproken hebben met elkaar. En eerlijk gezegd, maar het is geen besluittekst, maar toch missen wij daar wel de overwegingen om die bedrijfsgebouwen in die Zuidwesthoek te handhaven. Met het speuren en het zoeken en het vragen kom je er uiteindelijk wel achter dat het het verhaal van de oude schoenen uiteindelijk is. We hadden eigenlijk heel graag gezien dat in de besluittekst zelf vermeld stond dat dit de overweging is geweest om die gebouwen vooralsnog te handhaven, maar dat beide partijen die aan tafel zitten in de samenwerkingsovereenkomst, dat die van goede zin zijn en dat die gebouwen uiteindelijk hopen te vinden. Want als we gaan naar het doel waar we een jaar geleden waren, namelijk dat is een soort campusachtig terrein, prachtig landschap, tranen in de ogen bij wijze van spreken, hoe mooi het zou worden met kantorenactiviteiten en daaraan gelieerde laboratoriumactiviteiten die heel duidelijk passen binnen de EMT-cluster en die daartoe beperkt blijven. Voorzitter, dit betekent dus dat als de wethouder ons niet omstandig kan uitleggen, of het hoeft niet omstandig, maar in ieder geval duidelijk kan uitleggen. De wethouder heeft gelukkig begrepen dat deze kant van de tafel de makkelijke helft van de avond is, dus wat dat betreft wordt het nog een hele leuke avond, denk ik. We zouden het graag op prijs stellen dat de wethouder in ieder geval duidelijk uitlegt wat ze met die bedrijven wil, waarom het geen kantoren met een laboratoriumfaciliteit zijn geworden. En verder willen we heel graag weten waarom laboratoriumactiviteiten ruimer omschreven zijn dan de SBI-code 721, want wij hebben altijd begrepen dat we dat soort bedrijven zouden moeten faciliteren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Den Burger. Mevrouw Miltenburg.
Ik hoop dat ik nou niet echt aan de verkeerde kant van de scheidslijn terechtkom. Maar met de heer Den Burger vind ik het echt belangrijk om te benadrukken dat het hier gaat om hoogwaardige werkgelegenheid. We mogen er hartstikke blij om zijn dat we dit hebben gekregen binnen onze grenzen. Ook nog in combinatie met wonen. Ik las ook nog heel aardig de mogelijkheid, misschien nog iets van fitness, horeca, boodschappen doen. Dat alles op een terrein binnen onze gemeentegrens. Prachtig dat het gerealiseerd kan worden. We zijn blij dat de ontwikkeling van het bestemmingsplan ook goed rekening houdt met het landschap. En de zichtlijnen, u hebt het erover gehad, meneer Den Burger, de hoogte van de gebouwen, het benaderen van het terrein als één landschapspark, belangrijk. Ik heb ook ergens het voorstel gelezen om de Slijpbeek naar boven te halen. Mijn vraag is, hoe zit het daar verder mee? Ik zie dat verder niet meer terug. En er zijn nog een paar vraagtekens. De hoeveelheid kantoorruimte, laboratoriumruimte, we hebben het daar ook al eerder over gehad. Er is al een grote leegstand van kantoren in deze regio, in Arnhem en omgeving. En ik denk dat ontwikkelingen als het nieuwe werken die leegstand van kantoorruimte alleen nog maar zal kunnen vergroten. Hoe zijn er garanties voor? Gaat u daarmee om? Tweede punt, verkeer en vervoer. Dat blijft toch voor ons een zorgpunt. Hoe is het nu geregeld met die ontsluiting? Er wordt ergens gepraat over mogelijke ontsluiting naar de Utrechtseweg bij het oude ingang. Andere ontsluiting Utrechtseweg. Er is gepraat over Klingelbeekseweg. Hoe zit het met verkeersdruk? Wat vindt de taskforce verkeer hiervan? Loopt de Benedendorpseweg geen risico sluiproute te worden? Allemaal vragen rondom verkeer en verkeersdruk. In het bestemmingsplan en ook bij de zienswijze wordt ook het parkeren een aantal keren genoemd. Ook door de bewoners van Hes West zelf.
Wordt het parkeren geen rommelig geheel? Dat zou toch zou het de parkachtige uitstraling kunnen vertroebelen? Van verkeer en parkeren naar mobiliteitsmanagement. Er zijn veel goede bedoelingen geuit, zowel door DECRA als door TCN, met de bedoeling daarin een goed voorbeeld voor de overige bedrijven te zijn. We vinden het wel belangrijk dat het ook concreet gemaakt wordt. Alleen goede bedoelingen werken niet als het gaat om verminderen van verkeersdruk. En de stimulering van het openbaar vervoer en het fietsen, de fietsbrug, hoe staat het daarmee? Ik kom nog even terug op het landschap. U noemt het voorkomen van zeldzame diersoorten, pagina 45. Ik heb niet gelezen hoe u daarmee omgaat. Ik heb iets gelezen over archeologische waarden, met name in de zienswijze. Ook daarvan heb ik niet gelezen hoe u daarmee omgaat. Dat waren mijn vragen. Maar mijn opening, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Het gaat om hoogwaardig werk en laten we daar blij om zijn.
Dank u wel. Meneer Rodenburg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bijna een jaar geleden hebben we ook al over dit plan gesproken. Nu ligt dan het voorstel voor om het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen en om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er een anterieure overeenkomst wordt afgesloten waarschijnlijk met BGB en TCN, de ontwikkelaars van dit plan. Die samenwerkingsovereenkomst is niet openbaar verklaard. En eerlijk gezegd is het ons nog steeds niet duidelijk, en dat kunnen we hier volgens mij gewoon zeggen, waarom die nou niet openbaar is verklaard. Dat is eigenlijk ook een reden waarom ik gevraagd heb om dit gedeelte wel openbaar en dan het tweede gedeelte maar niet openbaar. Daar zullen we uiteraard wel mee akkoord gaan, omdat ik anders vanavond in de politiecel slaap. Maar mij is nog steeds niet duidelijk, en ons als fractie, waarom de samenwerkingsovereenkomst nu niet openbaar is verklaard. Er worden een aantal redenen voor gegeven. Nou, mij is het niet helder. Misschien kom ik er straks nog even op terug in de niet openbare gedeelte. We willen het graag ook even hebben over het proces om te komen tot dit gewijzigde bestemmingsplan. Het plan heeft er inzage gelegen van 1 juni 2011 gedurende 6 weken. Dat betekent dat als je als burger op 14 juli 2011 nog een zienswijze had ingediend, deze onverbiddelijk onontvankelijk zou worden verklaard. Wat schetst echter onze verbazing? Bij de aanpassing van het bestemmingsplan Hes-West zijn nog voorstellen van de ontwikkelaars overgenomen uit december 2011. Dit geeft ons toch wel heel erg het gevoel dat er in de gemeente Renkum met verschillende maten wordt gemeten en dat niet voor iedereen dezelfde regels gelden. Als dit inderdaad zo is, dan keurt GroenLinks deze manier van werken af. Kan de wethouder deze zeer afwijkende gang van zaken uitleggen? Dat beeld is ook wel wat door te trekken naar de aanpassing in het bestemmingsplan zelf. De ontwikkelaar vraagt om een strook van 5 meter extra oppervlak aan de westzijde van gebouw H40 en de gemeente geeft een strook van 5 meter rondom het hele gebouw H40. Terwijl tegelijk wordt aangegeven dat zich aan de westzijde kwetsbaar groen bevindt. Hoe is dat uit te leggen? En daarop aansluitend delen wij ook de zorgen van de VVD over de verdichting van de bebouwing door de voorliggende aanpassingen. Ik moet wel zeggen dat wij deels ook door alle aanpassingen op een gegeven moment het bos niet meer zien en ook ons niet helemaal meer duidelijk is van hoeveel verdichting er nu optreedt, dus daar graag ook meer helderheid over van de wethouder. Zoals ook aangegeven bij de behandeling van de kaderstelling Hes-West in maart vorig jaar, heeft GroenLinks nog steeds grote zorgen over de verkeersafwikkeling rond Arnhems-Buiten. Zoals ook aangegeven door de Partij van de Arbeid, met een kantorenmarkt waarbij het aanbod 3 keer zo groot is als de vraag, zoals ook blijkt uit de zienswijze van de provincie, bekruipt ons toch weer de gedachte of je naast KEMA en DECRA nog wel meer bedrijfsruimte moet willen op Hes-West. Als GroenLinks voelen we er steeds meer voor om de bedrijfsruimte op Hes-West tot deze 2 bedrijven te beperken. Of in ieder geval alleen vestiging van bedrijven te faciliteren die passen in het EMT-cluster.
Voorzitter, bij interruptie. Als ik met amendement voor de geest haal dat vorig jaar is aangenomen in deze raad, dan is er sprake van het faciliteren van 13.000 en nog wat vierkante meter voor het nieuwe bouw van KEMA. En daarnaast die beruchte wijzigingsbevoegdheid van 6.000 vierkante meter, wat letterlijk een verrekening is geweest van de 5.000 vierkante meter netto die Dekra in zijn toenmalige brief gevraagd heeft. En in die zin sluit hij dus aan en beperkt zich het probleem eigenlijk alleen tot de op dit moment gehandhaafde bedrijfsgebouwen. Of zijn we het daar niet over eens dan?
Ja, maar daarnaast heb je toch de extra bedrijfsruimte die al voorzien eigenlijk was in het oorspronkelijke plan. In de blokken die u net schetste, ik ben even de nummers kwijt, H1 tot en met 4 of iets dergelijks.
De gebouwen MK1 tot en met 4, die zijn in hetzelfde amendement, zijn die ooit geschrapt. En om heel exact te zijn, dat ging om 10.000 20 vierkante meter. Ik heb nooit begrepen waar die 20 vierkante meter vandaan kwam, maar vooruit dan maar. 10.000 20 vierkante meter zat daarin en in het amendement is aangegeven dat die vierkante meters ingezet zouden worden voor de wijzigingsbevoegdheid, zijn de 6.000 vierkante meter. En dat er geconcludeerd werd dat vooralsnog, ook gelet op het standpunt van de provincie in deze, en gewoon onze eigen waarneming ook, er voor kantoren in overige zin geen ruimte zou zijn. Dus die Lego-blokjes die zijn verdwenen, die is vertaald in een wijzigingsbevoegdheid van 6.000 vierkante meter, ten faveur in principe, althans dat was toen de gedachte en wat mij betreft is het nog steeds de gedachte, van Dekra, blijft dus alleen de vraag wat doen we met die rare paarse vlekken aan de zuidkant, en ik geloof dat de wethouder op dit moment meeluistert, die bedrijven heten zijn.
Ik denk dat zo de wethouder de uitleg en het antwoord moet geven. Ja. Dank u voor de toelichting. Maar meneer Rodenburg mag nu zijn verhaal opmaken.
Nou ja, deels deze opfrissing had ik even nodig. En in die zin doet mij dat ook deugd dat dat dan ook grotendeels aansluit bij wat wij toen waarschijnlijk ook vonden en nu nog steeds vinden. Even zien. Ja, vragen die wij ook nog wel hebben is inderdaad hoe het nu staat, de Partij van de Arbeid heeft er ook al aan gerefereerd, met de ontsluiting van HES West. Hoe staat het nu met het overleg met de gemeente Arnhem over een extra verbinding tussen de Utrechtse weg en de Arnhemse weg, over Arnhems grondgebied, anders dan de weg door het Maaisveld, door landgoed Mariendaal, bijvoorbeeld de variant via de Diependaalse weg. D66 heeft vragen gesteld naar aanleiding van de taskforce verkeer, die wij ook onderschrijven. Daarin geven zij ook aan dat Arnhem wel degelijk de mogelijkheid in de structuurvisie heeft staan van een dergelijke verbinding om Arnhems buiten beter te ontsluiten. Renkum is altijd aangegeven dat Arnhem daar niet warm voor loopt en alleen maar op fietsen en openbaar vervoer in wil zetten. Nou, die discrepantie zouden we ook graag eens van de wethouder horen. Hoe zit dat nu precies? En kan ze daar meer helderheid over verschaffen? En de overige vragen bewaar ik voor deel 2. Bedankt.
Prima, dank u wel. Meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. We zijn toe aan de finale besluitvorming met betrekking tot het bestemmingsplan HES West. Het Renkumse deel van Arnhem-Buiten, een paar keer gezegd, een bijzonder bedrijventerrein dat zowel unieke kansen biedt als ook vraagt om een zorgvuldige benadering. Ten opzichte van het vorige bestemmingsplan zijn een aantal zaken aangepast die in het raadsvoorstel helder zijn verwoord. Onze complimenten daarvoor. En dank ook voor de expliciete uitnodiging om vooraf te worden geïnformeerd over de feitelijkheden van de overeenkomst. De wijzigingen zijn in principe voor ons geen aanleiding om niet met dit bestemmingsplan in te kunnen stemmen. Het is goed te lezen dat Dekra voorlopig een plek krijgt binnen HES West. En het uitstel van de raad van vorig jaar heeft wat ons betreft dan ook zijn vruchten afgeworpen. We zijn in principe akkoord met de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. Al hebben wij daar wel wat vragen over gesteld. Daar hebben we laat in de middag wat antwoorden op gekregen. Daar hebben we in de fractie nog niet over terug kunnen koppelen. Ja. Nou, dat doet daar op zich niks aan af, volgens mij. Verder is er voor D66 vooral de paragraaf verkeer van belang. Bij de behandeling van het masterplan hebben we gevraagd om een goede invulling daarvan, omdat bleek dat de ontwikkeling van HES West leidt tot een toename van de hoeveelheid verkeer in Oosterbeek van ergens tussen de 4% en 8%. En de onderbouwing van die paragraaf verkeer in het bestemmingsplan vinden wij erg mager. We hadden graag gezien dat er in ieder geval in het raadsvoorstel uitgelegd werd of en op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de mobiliteitsvisie en hoe de uitvoering gemonitord wordt. We refereren nog even in het raadsvoorstel wat
toen in 2011 bij het masterplan staat. Daar staat dat voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan inzicht wordt geboden in het te nemen maatregelen om de modal split met 4-5% te beïnvloeden. En dan hebben we het over verkeersbewegingen. Ja, waar is dat inzicht in het bestemmingsplan gegeven? Wij kunnen het niet vinden. Welke concrete maatregelen worden er nu genomen, kunnen we ook niet vinden. Wellicht dat u hier nu mondeling een toelichting op zou kunnen geven. Daarnaast, en sluit een beetje aan op vragen van de vorige fracties, de wethouder verkeer heeft ook meerdere malen gemeld dat er gewerkt wordt aan een nieuwe ontsluiting van het Arnhemsbuiten. Wij lezen daar in het bestemmingsplan eigenlijk niks over terug en zouden daar eigenlijk van willen horen wat de laatste stand van zaken is. En tenslotte wil ik mij ten aanzien van de openbaarheid van de SOC aansluiten bij de opmerking van GroenLinks. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt aan de commissie gevraagd, advies gevraagd over drietal zaken. Te weten in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze. Bestemmingsplan Hes-West gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen. Het eerste, het doet ons deugd om te lezen dat alle ingediende zienswijzen zijn verwerkt in bestemmingsplan en gecommuniceerd zijn naar de partijen. En het bestemmingsplan Hes-West gewijzigd vaststellen hebben wij als gemeentebelangen ook geen moeite mee. We zien dat het bestemmingsplan is aangepast nu aan de feitelijke situatie en dat rekening wordt gehouden met onder andere landschap en omgeving van het gebied. We delen de vraagtekens met, zoals genoemd bij andere collega's, het toenemen van de parkeer- en verkeersdrukte. En daar horen we graag mondelinge toelichting over van de wethouder. Geen exploitatieplan vaststellen dat er met een ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten is, is ons nagevraagd een veel voorkomende situatie. En dat het niet openbaar is, is voor ons niet vreemd, want het overeenkomen, het samenkomen tot een overeenkomst met een aantal partijen is soms ook wel handig dat niet de hele wereld mee kan kijken en lezen. Dus ons inziens niet vreemd.
Dank u wel, meneer Tiemens.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, deze kant van de zaal is inderdaad toch wel iets positiever. CDA kan in grove lijnen instemmen met het plan zoals het nu voor ligt. Wonen, werken spreekt het CDA erg aan. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgeving en de natuur. Er is in dit plan veel gedaan om de zienswijze van de bewoners te betrekken. Woningen, schuren en tuinen worden herbestemd. Het parkeren is nog wel een zorg van CDA. Wij zijn blij met de enorme expertise van de heer Den Burger. En het is vanavond gebleken dat niet alleen het CDA deze kennis ontbeert. Dank u.
Nou, dat was een fijne uitsmijter. Mevrouw Berga.
Laat ik even beginnen met toch een stukje weer geschiedenis op te halen, want het is niet voor niets dat er een jaar over gedaan is. Een aantal uur heeft dat ook al aan gerefereerd, omdat op het laatste moment, vlak voor de vaststelling, Dekra aangaf dat zij ook uitbreidingsbehoefte hadden. Het probleem is van het begin af aan geweest, en dat is nog steeds een beetje zo, dat Dekra nog niet zo heel expliciet gearticuleerd heeft wat ze nou aan behoefte hebben. Dat heeft ook betekend dat er ook gedurende eigenlijk het maken van het bestemmingsplan nog een aantal aanpassingen zijn geweest, omdat dan op dat moment een aantal van die wensen wat duidelijker werden gearticuleerd. En ik ga ervan uit dat ik geheel in de geest van de wens van de raad handel. Als de aanleiding was om een jaar geleden een forse discussie aan te gaan over Dekra, om juist Dekra te faciliteren. En ik heb absoluut niet het gevoel dat je daarmee verschillend burgers en ontwikkelaars behandelt. Integendeel, nogmaals, ik denk dat ik de uitdrukkelijke wens van de raad daarbij bij uitvoer. En ik kom straks wel even op de vragen van meneer Burg terug, want het is inderdaad, meneer Tiemens, best lastig om dat goed te beantwoorden. Er zitten een paar wat meer algemene punten in. Parkeren. U spreekt dus uw zorg uit over parkeren. Ik denk dat u dat ook voor een stuk haalt uit de opmerkingen die gemaakt zijn door de diverse partijen die hierop hebben ingesproken. Als u naar het bestemmingsplan kijkt, dan ziet u gewoon een duidelijk aantal parkeerplaatsen boven de grond en een aantal parkeerplaatsen onder de grond. En dat zijn gewoon de maatstaven waarmee gewerkt wordt en waarmee het parkeerprobleem, wat naar het mening van het college, helder en duidelijk wordt opgelost en niet rommelig is. Het tweede punt is het verkeer. En daar hebben wij nu ook al een vrij forse tijd, zijn we daarover in gesprek met elkaar. Want ik zou het niet discussie willen noemen, maar we zijn erover in gesprek met elkaar. Bij de allereerste bijeenkomsten in dezezelfde raadzaal is door Goudappel Koffing heel duidelijk aangegeven dat ten opzichte van het eerdere masterplan eigenlijk er bij de uitvoering van de volgende stappen geen extra toename van Arnhemsbuiten was dan dat er al voorzien was. Maar dat, en daarvoor is ook uiteindelijk de taskforce verkeer voor een belangrijk gedeelte mee aan de slag gegaan, dat er een autonome groei zit in het Oosterbeekse zelf. Nou, daar zijn, nou is precies de taskforce verkeer naar oplossingen aan het zoeken. En een aantal van de dingen die u nu ook noemt, namelijk de Diepedaalse weg, het al dan niet aanleggen van de weg door het maïsveld, dat zijn allemaal dingen die juist in de taskforce verkeer aan de orde komen. Vallen ook letterlijk niet op het terrein van dit bestemmingsplan, maar hebben te maken met de verkeersontwikkelingen in de omgeving. En ik zou u toch willen vragen om met name die discussie ook te voeren op de plek waar we dat met elkaar namelijk hebben afgesproken bij de behandeling van de maatregelen van de taskforce verkeer. U heeft terecht nog een aantal tussentijdse vragen over de structuurvisie van Arnhem gezet. Er is in ieder geval op het gebied van ruimtelijke ordening, maar zeker op het gebied van verkeer, uitgebreid overleg met Arnhem. Het was ooit in het verleden zo dat we gezamenlijk zijn begonnen aan het maken van een bestemmingsplan voor Arnhemsbuiten. Toen de ontwikkeling rond Tennet, ja, ik wou tegen Jens zeggen, maar ik haalde de T's door elkaar. De ontwikkeling van Tennet, die konden binnen het bestaande bestemmingsplan van de Arnhemse kant ontwikkeld worden. Dus er was geen noodzaak meer om het bestemmingsplan te wijzigen, terwijl wij voor de ontwikkelingen op Hes-West wel degelijk bestemmingsplan moesten wijzigen. Toen zijn we wat uit elkaar gelopen, want Renkum heeft daar gewoon, om KEMA en uiteindelijk ook DECRA te faciliteren, de eigen route in moeten kiezen. Wel zeer onlangs hebben we weer een keer om de tafel gezeten met Arnhem en gezegd van ja, dat als je kijkt ook naar de ambities die op het Arnhemsbuiten zijn, zou je toch weer gewoon een aantal dingen samen verder moeten gaan uitwerken. En daarover zijn nu duidelijke afspraken gemaakt, dat we daar zeer regelmatig sowieso ambtelijk, maar ook bestuurlijk met elkaar ook over overleggen. Dus wat dat betreft zijn we weer wat bij elkaar gekomen. En dat heeft inderdaad te maken met de ambities van het EMT-cluster. Volgens mij heb ik, dan de ontsluiting, waar u praat over een aantal ontsluitingen. Er zit één ontsluiting aan de Utrechtseweg, die ziet u ook in het bestemmingsplan voorkomen. Er zit geen ontsluiting aan de Klingelbeekseweg. En de andere ontsluiting waar u het over heeft, die zit weer buiten het bestemmingsplan. Het is misschien een beetje lastig, maar u heeft in principe gelijk dat een aantal dingen met elkaar samenhangen. Maar wij praten hier over welke maatregelen we kunnen nemen, juridisch gesproken, in dit bestemmingsplan. Dus als het gaat om een ontsluiting die er buiten ligt, kun je dat gewoon niet in dit bestemmingsplan regelen. Als de heer Rodenburg het heeft over dat kwetsbaar stukje groen, dan is dat volgens mij precies dat stukje wat ook zit in het amendement van de VVD. En van de raad, sorry, neemt u me in. Oh ja, nee, door de VVD ingediend en door de raad overgenomen. Dus daar zit ook het antwoord in. Wat dat betreft is het niet veranderd. En als u er toen tegen was, dan is het ook logisch dat u er nu nog steeds tegen bent. Ja, waarom is het niet openbaar, de hele discussie rond over de samenwerkingsovereenkomst? Ja, volgens mij heeft mevrouw Gerrits dat perfect uitgelegd en is het ook aan u schriftelijk beantwoord op de vragen die u daarover gesteld heeft. Het is een privaatrechtelijke overeenkomst. Op dit moment wordt er met elkaar nog overlegd. U bent in staat geweest om uw wensen en bedenkingen aan te geven. Dat is ook aanleiding om op sommige punten weer te overleggen. En pas op het moment dat de handtekening eronder staat, is het openbaar. Punt. Ik kan er niets meer van maken. Ik kan het ook niet anders uitleggen. Zo is het nu. Ja, en dan kom ik, ik heb het maar even tot het einde bewaard, omdat ik dat zelf ook toch wel het meest ingewikkelde verhaal vind. Ten behoeve van DECRA zitten er een aantal zaken in dit bestemmingsplan. Op dit moment DECRA gaat gebruik maken van gebouwen, maar daar zitten op dit moment nog andere in. Ik heb mij juridisch uit laten leggen dat op het moment dat je dan de bestemming bedrijven eraf haalt, dat je dan de bestaande bestemming eigenlijk van het bestaande bedrijf weghaalt. En dat je dan wel eens in ook problemen kunt komen en dan kan het zelfs tot planschade leiden. Dus daarom stellen wij voor om die bestemming er op dit moment nog op te laten liggen, maar geven wel aan dat er een toekomstige bestemming bedrijf en kantoor is. Overigens is DECRA heeft naast zijn laboratoriumactiviteiten ook nog een aantal opslagactiviteiten. En u heeft het over de precieze SBI-norm. Daar staat dat niet exact op dezelfde letterlijke manier in als dat er in het bestemmingsplan staat. Hè, dus in die lijst die u daar voor zich heeft. Ja, er is geen enkel bezwaar tegen om dat ook op die manier aan te passen. En dan zult u dat inderdaad via een amendement kunnen doen. Ik moet er wel bij zeggen dat het het is niet van dusdanig groot belang dat als je het nu zou laten staan, dat er rampen gebeuren. Integendeel, het blijft nog steeds mogelijk. Maar als je heel precies wilt regelen, en dat wilt u, dan zou je dat via een amendement kunnen doen. Die bedrijven waar wij het, dus dat donkerpaarse stuk, dat zal op den duur ook gesloopt worden. En de manier waarop nu het in het bestemmingsplan geregeld is, en u begon het volgens mij ook zelf al weer uit te leggen aan de heer Rodenburg, is om de overgang van het huidige gebouwen, het huidige gebruik, mogelijk gemaakt naar het toekomstige gebruik. En ik hoorde u zeggen dat u dat begreep. Daar hangt ook mee samen die milieucategorie 2. En op het moment dat je nu iets gaat wijzigen in die bestemming, zou je nogmaals te maken kunnen krijgen met een andere bedrijfsactiviteit die er nu in zit, die je dan eigenlijk wegbestemt terwijl die op dit moment er nog is. En
voorzitter,
dat kan plantechnisch niet.
Bij interruptie. De wethouder heeft denk ik gelijk dat je niet automatisch iets weg kunt bestemmen. Ja, je kunt wel iets wegbestemmen, moet je het risico accepteren dat er een planschade is. Tenzij de wederpartijen dezelfde mening toegedaan zijn. En de wederpartijen in deze zaak zijn TCN en BGB. En naar wij begrepen hebben uit het landschapsplan en uit het masterplan zijn zij eigenlijk dezelfde mening toegedaan. Deze gebouwen geacht worden te verdwijnen. Ja. Dus op het moment dat je een gebouw wegbestemt in een bestemmingsplan, is het niet morgen verdwenen. Absoluut niet het geval. Je geeft alleen als overheid aan dat er niet een gebouw in dezelfde vorm met dezelfde functie eventueel terug kan komen. Dat geef je aan met wegbestemmen. Het is dus wel zaak dat het een overeenstemming moet zijn met de andere partijen. En ik moet begrijpen uit de uitleg die de wethouder nu doet, dat die overeenstemming er klaarblijkelijk niet is. En
nee, dat is niet waar. Die overeenstemming is er wel.
Nou, dan zou het nog steeds moeten kunnen.
Nee, omdat je juridisch, en dat is echt een, ik probeer het goed uit te leggen, dat als er nu een bedrijf in dat pand zit en je gaat op, ja, precies, en je gaat dat dus op dit moment letterlijk nu al wegbestemmen, dat je dan in een juridisch probleem komt. U heeft ook een opening geboden gezegd van het zou dan in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ook kunnen landen op die manier. De intentie is duidelijk en dat... Hè? Nee, u heeft het wel, want nee, u zegt van...
Even bewaren tot zometeen dan.
Ik wil hem ook best bewaren, tot zometeen. U sprak hem wel uit, dus ik dacht van dat ik hem ook zou moeten kunnen beantwoorden. Maar volgens mij zit er daar ook een uitweg in die u zelf ook aangaf. Maar om het nu, de bestemming te veranderen, daar denkt het college een nuance anders over als u. Omdat je dan in de praktijk met een probleem van planschade kunt komen te zitten.
Wie wil voor dit openbare stuk, wat dit openbare stuk betreft, nog een tweede termijn? Meneer Van Dijk?
Ik heb nog niet alle vragen beantwoord.
Dan betekent dat dat u... Wilde u nog meer zeggen in de tweede termijn? Of? Vragen beantwoord?
Ja.
En meneer... Ja?
Voorzitter, ik heb een vraag gesteld over gebouw H32. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar dat is de tamelijk grote rechthoekige bouwmassa in de meest zuidwestelijke hoek. Die nu voor een deel bestemd is als kantoor en voor een deel als bedrijf. En die voor een deel wel wegbestemd is. En ik heb eigenlijk gevraagd naar... Want in de tekst bij de zienswijze is sprake van... En ook in de begeleidende schrijver dat het gebouw zich geheel gehandhaafd blijft. Dus de tekst in tegenspraak met de tekeningen. En als het dan wegbestemd wordt, was mijn vraag van... Waarom het ene geval wel en het andere geval niet? Dus...
Dat... Mag ze zo beantwoorden? Eerst meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Gaan we even over de verkeersbewegingen. De conclusie van de wethouder dat de extra intensiteit van het verkeer eigenlijk aan externe oorzaken zou liggen en niet aan de ontwikkeling van Hes-West. Nou, daar verschillen we volgens mij van mening over.
Nou nee, ik verwijs gewoon naar rapporten en berekeningen die door Goudappel-Koffing hier gepresenteerd zijn. Heel nadrukkelijk.
Ook die conclusies kan je op verschillende manieren lezen, maar dat is mijn vraag niet. Waar het mij om ging is dat dat staat er eigenlijk op zich los van, dat er gewoon toegezegd is, toen het masterplan hier lag, dat er voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan inzicht zou worden geboden in maatregelen die de hoeveelheid verkeer zouden belemmeren. En ik zie daar in het bestemmingsplan helemaal niks van terug.
Ja, oké. Okay. Klopt, die heb ik niet beantwoord.
Was dat uw tweede termijn?
Dat is een hele korte, ja.
Meneer Rodenburg.
Ja, ik sluit me aan bij dat punt van D66. En ik ben het ook niet eens met het antwoord van de wethouder op die vraag. Goudappel-Koffing heeft destijds duidelijk voorgerekend dat 15% van de groei direct is toe te rekenen aan de ontwikkeling op Arnhems-Buiten. En daarnaast is er nog een autonome groei. Dus ik ben het er ook niet mee eens dat het punt verkeersontwikkeling en verkeerstoename puur bij de taskforce verkeer behandeld zou moeten worden. En ik wil daar ook graag in het besloten gedeelte nog op terugkomen. Nog even over het punt van een zienswijze indienen een half jaar nadat het ter inzage heeft geleverd, het bestemmingsplan. Ja, dat blijven wij een hele bijzondere gang van zaken vinden. Uiteraard... Na de ontwikkeling in maart vorig jaar lag het voor de hand om goed met de ontwikkelaars en met Dekra in gesprek te gaan. Maar was het dan niet netter geweest om de volgorde der dingen om te draaien en eerst een goed plan uit te werken met de ontwikkelaars en vervolgens ter inzage leggen? Dit blijven wij een hele bijzondere gang van zaken vinden.
Mevrouw Weda.
Ik heb gezegd over de verkeersafwikkeling, met name de verkeersintensiteit, dat de toename op het moment dat het masterplan, want je had daarvoor nog een eerder plan waarin aangegeven stond dat er een toename van verkeer zou komen. Vervolgens hebben wij de vaststelling van het masterplan, zijn opnieuw die berekeningen aan u voorgelegd en de toename die toen was voorzien was nog exact dezelfde toename als op het moment dat het masterplan werd gepresenteerd. En op een gegeven moment was de discussie dat door dat masterplan een extra, dat is mijn telefoon volgens mij, dat door het masterplan extra verkeersontwikkelingen zouden zijn, afwikkelingen zouden zijn. En dat was niet zo. En Goudkaffel-Koppen heeft toen gezegd op dat moment, er zit wel een toename in, maar die toename komt niet door Arnhems-Buiten, die komt door autonome groei in het Oosterbeekse. En toen Ja, 20%. 20% autonome groei.
Nee. Die komt niet door HES-West, dat ben ik met u eens. Ja. Maar er is duidelijk gezegd dat er 15% van de groei is toe te wijzen aan ontwikkeling.
En daarbovenop zat ook nog eens een keertje 20% autonome groei. En voor die autonome groei hebben wij toen afgesproken dat in die taskforce een aantal maatregelen zouden ontwikkeld. Nou, dat is wat ik net ook gezegd heb.
Even onderbreken, dan hoor ik de wethouder wel zeggen dat ze erkent dat er 15% toename van verkeer komt in Oosterbeek als gevolg van de ontwikkeling van HES-West.
En dat was 10 jaar geleden ook al bekend. Ja. Ja, nee, maar goed, dat, er is dus is die tijd geen toename geweest. Ja, en daarom is er ook een mobiliteitsvisie en al dat soort zaken ontwikkeld. En wat u inmiddels net toegestuurd is, en dat ben ik u vergeten te beantwoorden, is die uitwerkingsmaatregelen, die heeft u ook aan het eind van de dag gekregen. U heeft er 2 uitwerkingsmaatregelen gekregen, 1 over de mobiliteit en de andere over de duurzaamheid. 2 dingen waar u om gevraagd heeft. Dus die liggen er nu bij u.
Voorzitter, bij interruptie.
Derde, wat ik daarover wilde zeggen? Of?
Meneer Den Burger.
Ik heb de indruk dat in de discussie nu HES-West en Arnhems Buiten door elkaar gehaald wordt. Meen ik de wethouder nu juist begrepen te hebben dat de toename van het verkeer 15% het gevolg is van Arnhems Buiten, omdat de heer Van Dijk spreekt over HES-West. De essentie van HES-West is volgens mij nog steeds dat we proberen het aantal arbeidsplaatsen daar gelijk of hooguit een klein beetje te laten stijgen en daarmee die mobiliteit. Ook dat is weer een van de overwegingen geweest voor het amendement.
Nee, is correct volgens mij. De groei van 15% gaat over heel Arnhems Buiten. Ja. En de aanpassingen in HES-West leiden niet tot extra verkeersbewegingen. Nee.
Okay. Het laatste wat ik daar namelijk over wou zeggen, dat als je dat soort dingen constateert, dat het bestemmingsplan niet de plek is waar je verkeersmaatregelen vastlegt. En daarom hebben we ook dat ook verwezen naar een taskforce. Dat kan nu eenmaal niet in een bestemmingsplan. Heel simpel. En mag ik even voor de vraag van u even naar mijn ambtelijke ondersteuning vragen? Arjen, die vraag over H32 en de bestaande bedrijfsactiviteiten. Volgens mij had ik die beantwoord.
Volgens mij is het heel praktisch als de ambtelijke ondersteuning even aan tafel komt zitten om die vraag te beantwoorden.
Ik had hem volgens mij beantwoord, maar er zit een verschil tussen H32 en die paarse panden volgens mij. Dat is het klopt. Dat is exact de vraag.
Meneer Ruiter gaat op de plaats zitten waar normaal wethouder Heinrich zit. Dit is even voor de beelden.
Ja, Hans denkt dat hij een pionskuur heeft.
Ja. De vraag over H32. Ik hoop dat ik hem helemaal goed begrepen heb.
Voorzitter, ik zal hem recapituleren. Het is zo dat in het raadsvoorstel en ook in de reactie op de zienswijze is sprake van dat het gebouw H32 in zijn geheel gehandhaafd blijft. De plankaart laat zien dat ongeveer een kwart, een derde, het mag je over twisten, van het gebouw letterlijk verdwijnt, dat wordt groen. Dus er wordt iets wegbestemd en ik probeerde de parallel te leggen. We hadden net een discussie over wel of niet wegbestemmen, hoe wenselijk en onwenselijk dat is en welke gevolgen dat kan hebben. Dat hier dus klaarblijkelijk wel iets wegbestemd is. Je kunt er ook de vraag verbinden, is dit bouwdeel dan klaarblijkelijk leeg, lopen we hier geen risico's van planschade. Maar in ieder geval strookt de plankaart niet met de teksten.
Correct, dan heb ik de vraag goed begrepen. Het was in de onderhandelingen vanaf zeg maar, de zienswijze tot aan een maand of 2 geleden de bedoeling dat zeg maar, de helft, het westelijk deel van H32, weg zou gaan. De eigenaar TCN had aangegeven dat pand hebben we op dat moment niet direct nodig. In de discussie die met Deker ontstaan is met betrekking tot hun acute behoeften, noodgebouwen die er staan, behoeften die ze op korte termijn hebben, is uiteindelijk de onderhandeling geweest dat H32 toch weer actief voor een deel, het staat inderdaad niet helemaal juist in het stuk, voor een deel weer teruggebruikt wordt voor Dekra voor de komende tijd. Vandaar dat zeg maar een hapje in het zuidelijk deel wegbestemd is, want dat deel is inderdaad op dit moment gewoon niet nodig. En het overige deel is weer terug in een positieve stemming gebracht, omdat dat onderhandeling was tussen DCN en Dekra.
Dat betekent dus, voorzitter, dat bij 1.2 in de reactienota, wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze, onder 1, 2, 3, 4, 5, het zesde aandachtsbolletje, dat daar een onjuiste tekst staat. Er staat namelijk vermeld gebouw H32 wordt als geheel positief bestemd, en krijgt de bestemming kantoor. Het wordt dus en bedrijf en kantoor en het wordt dus niet als geheel positief bestemd. Dus ik denk dat er een manco in de zienswijze nota zit.
Dat is, hoor ik nu de wethouder zonder het knopje aan te drukken zeggen dat het niet leidt tot wijzigingen?
Nee.
Oké.
Dus uitleg.
Ja? Goed, was deze openbare ronde hiermee voldoende alle vragen beantwoord. Dan sluit ik voor een korte schorsing de beraadslaging. En dan gaan wij zo verder nadat ook het publiek de zaal heeft verlaten en de camera's uitgaan.